Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is zondagavond 4 oktober, Happy Dierendag. En live vanuit de Dag en Nacht Studio's in Amsterdam-West is dit de Rode Lantaarn. De wielerpodcast van Het is Koers.
Onze biologische klok kreeg vandaag een harde reset richting het einde van de lente. Op het programma namelijk deel 2 van het openingsweekend van de Giro, als ook Luik Bastenaken-Luik bij de mannen en de vrouwen. Aanpezen dus voor ons als bankzitters. 2 schermen, op tijd inloggen op onze Natjescoach-app en hopen dat de cruciale momenten in alle koersen elkaar keurig afwisselen. En dat ging zowaar heel aardig. Want nadat Diego Ulissi nog maar eens liet zien dat Peto nog immer niet helemaal genezen is van zijn liefdesverdriet, konden we keurig op tijd terugschakelen voor de finale van La Doyenne, met 4 tenoren van 2020 in de kopgroep. Alaphilippe kwakte Hirschi en Pocky in het ongeluk, maar karma kwam op poezenvoetjes langs zij, op het moment dat de wereldkampioen al extatisch aan het vieren was. Never stop believing, zei de winnaar, en zo is het maar net. 2 uit 3 van de monumenten voor Jumbo-Visma dit jaar, en bitterzoete wraak op de afgelopen weken voor Primoz Roglic.
En op sake, een schijnbeweging van Alaphilippe. Wil ze op zijn beurt ook rot nerveus maken. Daar komt Moritz. Staat op het punt om aan te sluiten. Kan ook nog eens gebruik maken van het sok van de motoren. Die de wedstrijd een beetje vervalsen. Maar nu out of the race gaan. En toen waren ze met z'n 5 en dan gaat hij gaan. Ja, daar gaat hij gaan. En Alaphilippe doet dat moeizaam. Nou, toch. Gaat er toch naartoe. Yes. En zit op het wiel. Zit op het wiel. Hirschi zit nu in een zetel. Opgelet voor de opkomende man. Daar komen ze in het zicht van de vaste camera. En daar maakt Alaphilippe zich los. En dan komt Hirschi. Komt hij erop en erover. Hirschi moet helemaal weg. En Alaphilippe heeft deze sprint beïnvloed op een onreglementaire wijze. En gaat dit verhaal er doorgaan? Of is het toch nog Roglic?
I wish I could be in the south of France.
South of France.
In the south of France. Sitting right next to you.
Jongens, het is 4 oktober, het is Dierendag en het is zelden zo gezellig geweest aan tafel, want Jonne is er natuurlijk.
Hallo.
Maar Willem is ook weer terug.
Hallo.
Na je schorsing, Willem.
Ja. Ja.
Heb je nagedacht over je zonde?
Ja, kijk, het is een harde en terechte straf en ik wil graag mijn excuses aanbieden aan iedereen die zich gekwetst voelde.
Ja, je had een grievende opmerking naar de directeur van hetiskoers.nl gemaakt, hè?
Ja.
Ja, dat is goed. Nee, je bent weer genade aangenomen.
Neem je dan ook de woorden terug of sta je er nog wel achter?
Nou, het was een momentopname. En op dat moment stond ik erachter. Als ik zie wat de gevolgen waren, dan kan ik er niet meer achter staan.
De reacties dus?
De reacties zoals ik hem net omschreef.
Oké. Okay.
Ja.
Mooi, ja. Dus een Ivo Opstelten-esque reactie. Erg blij mee.
Ja. Ja. Ja.
Maar natuurlijk, Nienke de Jong is er vandaag.
Ja,
Nienke
de Jong. Hallo.
Goed welkom. Je weer te zien.
Ja, het is toch een beetje traditie, hè?
Eigenlijk tijdens de tour. Dat is een beetje onze traditie.
Maar ja, er was iets gaande bij jou in jouw persoonlijke leven.
Ja, precies. Ik moest er even een kind eruit persen.
Ja.
Ja.
Kees. Echt leuk.
Ja.
Wat een leuke naam.
Dank je.
Genoemd naar Kees Bol?
Nou, dat is wel grappig dat ik dus net bevallen was van Kees de Lauw. En dat toen Kees Bol ineens lekker voorin meereed in de tour. Dat ik en een bolle Kees op mijn schoot had. En een Kees Bol op de tv.
Stond Bouke ook op de shortlist?
Nou, dat is dus wel een familienaam bij ons. Ja. Maar Bouke de Lauw, hoor je wel hoe dat klinkt?
Ja, dat is de Tour 2013.
Exact. Ja. Oh, ja. Dat gaat niet.
De Tour van Bouke de Lauw.
Ja.
Dat zou wel weer leuk zijn. Over een jaar of 20.
Ja, het is wel wieler succes gegarandeerd.
Ja, dan krijg je in ieder geval 2 splintersbenen onder je.
Hey, het was je 27ste kind.
Ja, ja. En nog steeds er zo fris bij zitten.
Ja.
Heb je dan nog wel tijd om naar de koers te kijken?
Nou, we hadden vandaag het geluk dat de oudste twee een weekend uit logeren waren bij opa en oma.
Mm-hmm.
En dus die kwamen pas 15 kilometer voor de finish binnen zeilen. Dus dat was heel fijn, want met drie kinderen koers kijken. Er wordt bij ons thuis nu echt heel veel Paw Patrol gekeken. Maar ja. Echt heel veel.
Nice.
Niet goed.
Paw Patrol.
Is niet to the rescue.
Niet te dol.
Nee. Dus dat laatst zelfs Janne, onze oudste, zei. Van toen zei ik van nou, gaat de laptop nou eventjes dicht. Want de finish was geweest. En zei ze, ja, maar papa zit ook al de hele middag filmpjes te kijken. Dat was gewoon een hele toeretappe.
Ja, ik zeg nou tegenwoordig, en dat accepteren ze dus ook. Dit is gewoon mijn werk.
Ja, dat is echt het beste
excuus. Papa moet voor zijn werk wielrennen kijken.
Ja, dat is echt het beste excuus dat ik ooit heb kunnen bedenken.
Ja.
Ja.
En tegenwoordig zeggen ze dus ook tegen elkaar. Nee, het is papa zijn werk. Hij moet
ja, maar Willem kijkt ook heel serieus naar wielrennen. Ik ben nog wel iemand die de hele tijd een beetje afgeleid is van wat er om me heen gebeurt. Maar Willem is gewoon echt een geconcentreerde koers.
Ja, ik kijk zwijgzaam of soms val ik in slaap. Ja. Maar ook dat doet dan zwijgzaam. Maar ik kijk wel geconcentreerd. Ja.
En de kinderen trippen op kousenvoetjes om jou heen. En zeggen, nee, stoor hem maar niet. Nee. Hij is zo druk aan het werk.
Laat papa maar even.
Met zijn ogen dicht.
Laat papa maar 8 uur even. Ja, het is heel waar. Hey, jij bent ook nog steeds AD-columnist, hè?
Klopt.
Waarom schrijf je eigenlijk zo weinig over wielrennen?
Wij hebben natuurlijk een enorme sportredactie. Ja. AD Sportwereld. Met heel veel goede columnisten. Dus als ik wielernieuws pak, dan weet ik geheid dat Thijs Sonneveld over hetzelfde nieuws zal schrijven. Ja. Dus dan heb je het dubbel in de krant. Dat kan eigenlijk niet.
Oké, dus je vermijdt het.
Ja, nee, heel soms wil ik het nog wel eens meepikken. Maar dan moet het echt iets heel groots zijn. Of ik moet zo'n originele insteek hebben dat ik denk, dit gaat Thijs echt
Wat
niet
was
doen.
Je laatste over wielrennen, weet je dat nog?
Nee, dat is zo erg, dat is al echt al heel lang geleden.
En waarom schrijf je dan zo weinig over de Roland Taarn? Want dat doet Thijs Sonneveld eigenlijk nooit.
Ja, daar ligt een niche.
Sowieso het hele AD heb ik het idee dat wij daar een beetje in het verdomhoekje zitten.
Jullie worden wel doodgezwegen, ja. Ja. Dat heb ik ook door. Ja. Ja, maar dat komt gewoon omdat...
Te links.
Nee, Vincent Bijlo heeft geen radio- en podcastrubriek meer.
Ah.
Ja, die was altijd wel fan van ons, had ik het idee. Ja.
Leuk.
Hey, en je doet 3 keer in de week de column?
Ja, maar ik ben nu dus met verlof, dus ik hoef
nog steeds
zalig nergens over na te denken op dit moment. Het is heerlijk, joh.
Okay. Maar ik wilde eigenlijk vragen, waarom is het dan niet andersom? Want jij weet heel veel van wielrennen. Je had ook prima natuurlijk even meegekund in die camper van de Tour. Behalve dan...
In de frietkar.
In de frietkar. Ja. Met Hidde van Warmerdam in de frietkar.
Ja.
Ja, volgens mij. Maar ik denk, bij dat soort frietkar-achtige dingetjes met die mannen, moet je er eigenlijk geen vrouw bij hebben. Want dan is het meteen de hele sfeer anders en de verhoudingen zijn anders.
Maar dat geldt voor hier ook. En bij ons gaat het altijd supergoed.
Maar daarom kom ik hier altijd maar 1 keer.
Oh ja.
Daarom zit ik hier ook niet elke week, want dan wordt het ook een andere podcast.
Dat is waar. Ik vond het stom. Ik dacht, als je als AD Nienke de Jong in dienst hebt, dan wil je toch ook in de frietkar hebben staan.
Dat vind ik heel lief dat je dat zegt.
Ja. Maar dan is misschien nu al een goed moment, want je hebt vast wel iets van de Tour gezien.
Ja.
Wat vond je van de Tour?
Ik weet niet of jullie dat ook hadden, maar ik kwam er pas na een week echt lekker in.
Mm-hmm.
Daarvoor moest ik gewoon heel erg wennen aan van hoezo nu en waarom en wat is dit. En daarna heb ik er wel echt heel erg van genoten. Ja. En natuurlijk zeker van die laatste etappe. Maar dat is er eentje voor zomergasten.
Ja. Kijk,
ik weet niet of jullie ook van die mensen zijn die nog altijd achterin hun agenda een lijstje hebben voor als ik ooit bij zomergasten zit, dan dit.
Allemaal claims.
Ja.
Ja.
Ja. Maar dit zou echt, deze etappe zou echt eentje voor zomergasten zijn.
En wat zou je er dan bij vertellen? Waarom wil je dit fragment laten zien, Nienke de Jong?
Ja. Omdat het dus laat zien dat je niet alles kunt, dat de maakbare samenleving niet bestaat. Dus je kunt alles gepland hebben en alles berekend en dan nog kan het fout gaan. En dat juist iets heel moois is van het leven. Dat houdt het leven mooi.
Dit is zo mooi. Dit is ook een hele mooie rode draad voor tijdens de uitzending. Daar kun je van alles ingooien.
Exact.
Maar
zou je hem als fragment nemen of als keuzefilm? De tijd erin.
Nee, de keuzefilm gewoon een Sunday in Hell. En dan voor de rest nog 12 wielerfragmenten. En dan mensen helemaal gek maken.
Maar weet je nog waar je was toen de tijdrit gereden werd? Was dat een bijzonder moment?
Want ik weet dus nog dat de kinderen dus zeiden van niet zo hard schreeuwen. Want we kunnen Paw Patrol niet meer horen. Dat weet ik echt. Dit is echt waar.
Ze zijn ook egoïstische kringen, die kinderen.
Ja. Die gaan misschien zelf in hun zomergasten.
Waarschijnlijk was het vet spannende aflevering van Paw Patrol.
Maar dat gebeurt elke keer hetzelfde.
Zee Patrol. Zee Patrol.
Ja, bijvoorbeeld.
Dat is de enige aflevering die mijn kinderen steeds opnieuw willen zien.
Echt?
Ja, dus dan gaan ze in één keer onder water.
Sick.
Kan gewoon. Tekenfilm, hè? Kun je alles maken?
Ik ga hem gelijk kijken als ik thuis ben.
Zee Patrol.
Met Robbal of met Chase?
Allebei.
Oh, leuk.
Ja.
Maar als ik het goed begrijp, was je dus gewoon thuis. En heb je heel goed kunnen kijken naar de tijdrit. En er vol van kunnen genieten.
Zeker, want dat is het fijne van zwangerschapsverlof. Je bent gewoon heel veel thuis. Dus je zet gewoon 's middags je tv aan en off you go.
Mm. Hey, nou was vandaag de Giro, lijkt Bastenaken, lijkt bij de dames en bij de heren. Is er dan nog een koers waar jouw voorkeur naar uitging?
Nou, ik moet zeggen dat ik eigenlijk dus de Giro minder goed heb gevolgd. Omdat Luik Bastenaken, Luik bij de vrouwen zo verschrikkelijk leuk was.
Ja.
Dat was echt weer een fijne, fijne finale. En een mooie winnares. Het was een goede dag voor de moeders op de fiets.
Ja, dat is zeker waar. Maar ook een zorgwekkende dag voor het Nederlandse wielrennen. Zei Tim hier net al.
Crisis.
Kleine
het is crisis.
Ja.
Crisis. Gaan we zo bespreken. De crisis in het Nederlandse dameswielrennen. En wat we daarmee aan moeten. Heel goed. Maar eerst even naar de rectificaties. Want ik was natuurlijk vorige keer niet wegens schorsing. Dan zou je zeggen. Dan kunnen jullie een vlekkeloze aflevering maken.
Was maar, ook zo.
Nou, daar waren mensen die daar anders over dachten. Waaronder Kai Rijmakers, Jan Dankers, de marketingmanager van Canyon, Tim.
Ja, en was wat
de sponsor was not amused.
Oh ja, dat was zo, ja.
Wat was er gebeurd?
Nou ja, het was volgens mij gewoon in een gesprek. Ik kon even. Ik wilde Alpecin zeggen en ik wist niet meer. Ik was heel even zo. Ik wist even niet meer wat de hele naam van de ploeg was.
Mm-hmm.
Volgens mij vulde iemand me aan, maar toen kwam ik in ieder geval uit op Giant Alpecin. Maar dat is natuurlijk niet de ploeg van Mathieu van der Poel, die ik dus daar bedoelde. Maar dat is bovendien een ploeg waar de renners op Giant fietsen zitten. En niet op Canyon fietsen, zoals bij Alpecin Phoenix van Mathieu van der Poel.
Mm-hmm.
Dus dat regende boze reacties. Onder meer van Kai Rijmakers en van Jan Dankers. En zoals je al zei, de marketingmanager van Canyon, die ons WhatsAppte vanaf zijn vakantieadres, geloof ik.
Ja.
Wat maak je me nou? Jan Dankers die schreef: geachte bankzitters, shame on you. Tot 3 maal toe hebben jullie sponsor en fiets van de show Canyon in discrediet gebracht. 3 maal toe ook blijkbaar.
Heel bijbels.
Ja.
Ja. Je had er eigenlijk 3 keer een handje, erbij verlogen.
En een handje achter moeten knippen.
Ja.
De ploeg van Mathieu van der Poel heet natuurlijk Alpecin Phoenix en rijdt op prachtige Canyon. Tussen aanhalingstekens fietsen van de show. Giant Alpecin was zelfs een andere ploeg en is het huidige Sunweb. Groetjes van vriend van de show. Daar komt hij. Pom, pom, pom.
Ja.
Clitfire.
Ja. Nee. Jan Dankers is Clitfire.
Clitfire te zijn.
Ja, de naam Clitfire was tijdens zijn studie zijn bijnaam. En heeft hij ooit gebruikt als gebruikersnaam als een Apple ID. En dat werd blijkbaar automatisch en onbedoeld gebruikt bij het ondertekenen van zijn review in de iOS podcast app. Ja, zo gaat dat.
Zoveel vragen.
Clitfire?
Ja. Clitfire. Ja.
Zoveel vragen nu.
Maar omdat jullie de naam Clitfire tot groot genoegen nog af en toe gebruiken in jullie geweldige podcast, houd ik hem graag nog een tijdje in stand.
Ja.
Dat is toch mooi.
Ja, dat is toch mooi.
Clitfire. Ik vind het een geweldige naam. Ik zou hem altijd houden, Jan.
Hoe oud is Jan inmiddels?
71.
Ja.
Ja. Waren de wilde jaren 60.
Precies.
Dat Clitfire de stad Amsterdam al veilig maakt.
Ja.
Maar over Alpecin Phoenix. We kregen nog een brief hierover, Jonne.
Ja, van Jeroen van Brugge. Die mailde ons dat ze de licentie van CCC wil hebben aangeboden gekregen. Maar dat ze die helemaal niet wilden. Omdat dat nog niet bij hun budget past. En dat zouden ze moeten overleggen met hun partners. Dus ze hebben eigenlijk gewoon vriendelijk bedankt. Ze zijn er nog niet aan toe.
Nee, maar het interessante daaraan is dus dat eigenlijk de stap die Wanty nu zet, dat ze naar de World Tour gaan, de noodzaak voor Alpecin om naar de World Tour te gaan nog veel minder maakt. Want het gaat namelijk over de wildcards die je kunt krijgen voor de World Tour koersen. En die gaan automatisch naar de ploegen in de pro-continentale, met de pro-continentale status die 1 en 2 staan in de ranglijst, in de Europe Tour. En tot dusver was het altijd een strijd tussen Arkea Samsic, stond altijd bijna 1 de afgelopen 2 jaar. En dan Wanty en Alpecin Phoenix als 2 en 3 die elkaar omwisselden. En eigenlijk wat er nu dus is gebeurd, is dat doordat Wanty weg is, is Alpecin Phoenix eigenlijk gegarandeerd tweede. En dus krijgen ze, voor waar ze ook willen rijden in de World Tour, ze mogen rijden. Maar het fijne van die wildcards is, in tegenstelling tot de World Tour, hoeven ze niet te gaan. Dus ze kunnen gewoon, hebben ze alle vrijheid van de World Tour ploegen, maar wel de relaxedheid van een Pro Conti.
Maar behalve dit jaar toch?
Want dit jaar is alles anders.
Ja, dit jaar is alles anders, maar dat.
En volgens mij heeft dit jaar heeft Arkea en.
Want die heeft bijvoorbeeld geen enkele grote ronde rijden ze dit jaar.
Nee, volgens mij geldt het voor de World Tour koersen behalve de grote rondes.
Ah.
Ja. Maar dus wel alle Amstel Gold Race en de Luik Bastenaken Luiks en dat soort dingen allemaal. En dat is dus, maar het is dus eigenlijk de conclusie is. Super bedankt, Wanty. Want nu is Mathieu van der Poel zeker dat hij alle mooie koersen mag rijden.
Ja, voor en zonder het probleem dat je dan voor elke koersrenners moet afvaardigen.
Ja.
Zoals precies. Bijvoorbeeld Jumbo afgelopen week, wat weinig renners had voor de Waalspel.
Ja, Tom Dumoulin die bij Sporza in het Sporza-interview aangaf dat hij Waalspel eigenlijk helemaal niet zou rijden. Maar dat ze er bij Jumbo-Visma achterkwamen dat ze te weinig renners hadden voor de Waalspel. En toen had hij maar gewoon besloten om er een trainingsritje van te maken. En inderdaad, zo reed hij hem ook de Waalspel. Maar dat vond ik toch wel opvallend.
Ja.
Wel
ja.
Leuk dat hij er zo eerlijk over was.
Ja.
Ja. Ja, hij zou ook nou, dan doe ik dat wel.
Ja, hij was toch thuis.
Ja, en in de buurt ook. Ja, grappig hè. Nou, goed. Hey, tijd voor Natje, jongens.
Ja, hebben we iets. Ja. We hebben toch wel iets feestelijks meegenomen. Ja, onder
nou
die
ja, ik had sowieso. Hebben, ja, ik dacht, wat past nou. Wat past nou bij Nienke de Jong? De Gouden Gans.
Ja, nee joh. Ja. Nee, prima. Nee. Wat
goh, je bent ook een dichter, hè, Willem.
Ja, is ook zo. De Gouden Gans is een... ja, we hebben echt een enorme... We hadden natuurlijk het begin van het seizoen onze luisteraars gevraagd om tips van hun favoriete natjes. En gek genoeg houden onze luisteraars heel erg van trippels. Dus nu hebben we kisten vol trippels hier op kantoor in voorraad staan. En wij zijn niet zo heel erg van de trippels. Zeker niet, zeg maar, 's avonds als we nog scherp moeten zijn en de podcast moeten tapen. Dus dat gaat slecht samen. Maar dus tot dusver heb ik alle niet-trippels opgemaakt. Maar ja, nu bereiken we het punt dat er eigenlijk niks meer anders is dan trippels. Dus we moeten er toch aan geloven. Maar dit schijnt dan toch nog wel een lekkere te zijn. De Gouden Gans. En bovendien dacht ik selecteer deze ook. Omdat hij in tegenstelling tot de drie voorgaande wel gerecenseerd is. Door zowel Dutch Dart Vader als Ice Dwarf. Want die hebben natuurlijk ook geluisterd de vorige keer en gedacht, dit gaat ons niet nog een keer overkomen. Wij gaan vanaf nu al het...
Allebei ook gewoon, hè?
Allebei. Dus ik dacht, het is zo lang geleden dat we Dutch Dart Vader en Ice Dwarf aan het woord hebben gehoord. Dat ik dacht, ik doe ze gewoon allebei. Dus Ice Dwarf zegt over de Gouden Gans van Slot Oostende uit Goes. Donkergeel bier zonder schuim. Smaak is licht bitter en licht zoet met iets van ananas en kardemom. Wat is kardemom?
Dat is een kruid.
Ja, maar wat voor kruid?
Het is een beetje kanelig.
Ja.
Het is ook lekker door de warme chocolademelk.
Het zit altijd in alle curry's en zo.
Ja.
Oké. Okay. Matige trippel wat mij betreft. Dat is
Dit is de vervolg van de recensie, toch?
Ja, ja, ja.
Dat je niet iedereen denkt dat je hem nu al op hebt.
Nee, en Dutch Dart Vader zegt fruitige zoete trippel. Vrij zoet, licht, abrikoos, honingzoet. Waarover een lichte hint van citrus zit. Zie je, ze zijn het niet met elkaar eens. Zeker de standaard klassieke trippel als je die zoekt. Redelijk droog en bitter. En de bovenstaande smaak krijg je bij elke slok redelijk vol achter in je mond. Volle zoet, licht fruitig geurend, zwaar diffuus oranje. Met medium koolzuur. Ja, hij is wel echt van de details, hè? Maar de schuimkraag is snel verdwenen. Hey, dat weten we. Ja. Dat is een kwaliteitscriterium van Dutch Dart Vader. Maar mocht je een zoetige, fruitige trippel zoeken, zoek dan niet verder. Want dan weet je deze zeker te waarderen.
Oh.
Nou, jongen.
Proefglas.
Zoete, fruitige trippel?
Ja, ik ben helemaal...
Dan ga ik hem voor je.
Maar wacht, nog even één ding over deze trippel uit Goes.
Ja.
Want het is wel leuk, want hij is dus de Gouden Gans. En daar op het biertje staat ook vermeld... De Gans en Goes zijn al eeuwen met elkaar verbonden.
Oh ja.
Op het wapenschild van de stad Goes staat een gans afgebeeld. Tijdens carnaval wordt Goes eigenlijk omgedoopt tot Hansehat... Eigenlijk Gansengat. Maar in Goes wordt de G uitgesproken als een H.
Ja, dan moet en dat is een beetje Antoine Tolhoek. Die praat ook zo. Hans had.
Johnny Hogerland.
Ja, die ook.
Die moest toen een spotje inspreken voor iets van Giro 555 of zo. En toen had hij het ook over honger in de hoorn van Havika.
Giro, heef.
Ja. Bovendien is Goes is natuurlijk gewoon Engels voor gans.
Hey.
Ja, is waar.
Ja.
Is het niet ook dat ze, of is dat in Zwolle, dat ze met die, of in Deventer, dat ze met die ganzen over de markt lopen?
Dat is Deventer volgens mij. Is niet in Zwolle in ieder geval, nee.
Okay.
Goed. Nou, oké.
Lekker hoor. Nou, proost, cheers jongens. Proost. Ook een beetje op Tom Lezer. Want die reed vandaag zijn allerlaatste koers.
Ah.
In het shirt van Jumbo Visma.
Ja, en, Tom Lezer. Toch wat zijn grootste wapenfeit?
Bijna wereldkampioen.
Bijna wereldkampioen een keer.
Ja. Ja.
Dat was...
In Dubai.
2015 of zo?
In
2016 volgens mij.
Nee, eerder hoor volgens mij. Denk ik. Nou ja, gaan we opzoeken.
En een renner met een bril.
Zeker.
Dat is ook vrij uniek.
Ja.
Ik denk trouwens dat je ook genoeg rectificaties gaat krijgen over die curry. Want volgens mij bedoel jij kurkuma en niet kardemom.
Ja. Kardemom zit dat niet in de glühwein?
Ja, dat zou heel goed kunnen, ja.
Maar daar doe je alles in.
Of is dat kruidnagel?
Goed. Volgende rectificatie gaat. Volgende aflevering rectificatie met kruidenleer. Misschien kunnen we Klaasien uit Zalk vragen om in te zenden. Ja, die is al dood.
Ja, die is dood. Wel vlak bij mij natuurlijk, maar inmiddels dood inderdaad.
Is Zalk, is dat in de buurt?
Oh? Fiets je zo naartoe.
Leuk. Kende jij er ook?
Het is wel al dood voordat ik naar Zwolle kwam.
Oh. Ja. Oh, en bij Zwolle? Ik dacht uit Friesland. Zalk klinkt toch heel Fries?
Nee, Zalk ligt tussen Zwolle en Kampen.
Oh. Oké.
Okay. Jon had wel gelijk over het WK, dat was 2016. Dus ik denk dat we hier echt even wat rectificaties hebben voorkomen.
Echt goed ingegrepen. Je bent nu al de moeite waard, Nienke, om hierbij erbij te hebben. Goed, de koersbespreking. Vanochtend zet ik de televisie aan en toen was de dameskoers was al gaande. Die startte namelijk voor de heren. Wie van jullie heeft de dameskoers bij Luik Bastenaken-Luik gezien?
Ik, maar niet de beslissing.
Niet de beslissing?
Nee, de beslissende...
Die zat al vrij vroeg?
Ja, die zat vrij vroeg. En ja, het was natuurlijk best een beetje stressen zo heen en weer zeppen en zo.
Ja.
Dus ik heb niet het bepalende moment gezien.
Hebben jullie het allereerste begin van de koers ook gezien?
Want nee.
Ik zag een foto op Instagram van de ploegen... hoe noem je het? Ploegen aankondiging.
Presentatie.
Het was dus echt in het donker, in de regen... Want dat is echt, ze starten echt al om 7 uur 's ochtends. Hè? Dus dat was in het donker, in de regen, zonder publiek. Ja. Het was echt het meest treurige dat ik dit seizoen heb gezien. Dus
als een stof van de Goor moest het verslaan.
Ja, ja, precies.
Als een ploegpresentatie zonder publiek is, is het dan wel een ploegpresentatie?
Wordt er dan wel iets gepresenteerd?
Ja.
Ja.
Oh,
mooie vraag. Ja. Ja, het was een beetje een rare koers. Want we zijn natuurlijk gewend dat het of Anna van der Breggen of Annemiek van Vleuten is.
Ja.
En die werden allebei eigenlijk een beetje verrast. Doordat er eigenlijk al vrij snel in de aanloop naar La Redoute een groep van 9 rensters wegreed. Met wel Marianne Vos en Ellen van Dijk en Amy Pieters. Maar zonder Anna van der Breggen en Annemiek van Vleuten. En dat kleurde eigenlijk die hele koers. Want dat hebben ze eigenlijk nooit meer recht kunnen trekken. Van de Breggen en van Vleuten. Ook omdat er volgens mij ook ploeggenoten van ze allebei in zaten. Ze hadden ook niet echt reden om erachteraan te rijden.
Ook wel eens lekker, toch?
Om een keer niet te hoeven.
Ja, dacht je vrij.
Ja, ja. Maar ja, als je dan toch bent.
Ja,
ja.
Ja, maar net zoals Tom. Trainingsritje, Waalspel.
Trainingsritje, ja. En,
maar wacht, dus Grace Brown zat erbij van Mitchelton.
Ja.
Dus
daar
ging Van Vleuten niet achteraan rijden.
Ja.
En van Anna van de Breggen.
Ja, van Boels Dolmans.
Amy dus Pieters.
Amy Pieters.
Ja, en nog eentje. Zat er 2 van Boels, volgens mij. Maar dat weet ik dan weer niet. Goed, maar dat kleurde een beetje die koers. En dat maakte hem ook een beetje anders dan normaal. En dat duurde eigenlijk vrij lang, zeg maar. En op een gegeven moment ging Lizzie Denyen ging er vandoor. Inderdaad.
Op de Redoute.
Op de Redoute. En dat deed ze... spectaculair eigenlijk, want het was een lange vlucht die ze maakte. Eigenlijk een beetje van de Bregiaans. Zo voelde het.
Ja, ze ging precies op dat moment weg natuurlijk.
Ja.
En ik hoorde ook van Ellen van Dijk, die zei later ook van... ze hadden met elkaar gepraat en Ellen had gewoon gezegd... ga nou gewoon, want je bent de sterkste. En dat weet je zelf ook wel, dus hup, gaan. Nou ja, en ik vind dat knap als mensen op de Redoute weg kunnen pieven.
Ja, okay. Überhaupt dat ze hem omhoog komen.
Nou ja.
Dat, je... dat is 1.
Ja, ja, nou inderdaad. A en B, dat je dan net iets sterker kunt zijn dan de rest.
Ja, ja, zwaar.
Vinden we haar leuk, Lizzie Denyen?
Ja.
Ik was wel... zag een interviewtje. Ik ken haar nog niet zo heel goed, alleen van naam. En uit de vorige periode. Want ze is volgens mij een tijdje eruit geweest omdat ze een kindje heeft gekregen.
Ja.
Ze was nu inmiddels 2. Dus dat moet dan 2 van een seizoen geleden zijn of zo.
Ja, ze is 1 seizoen eruit geweest. En ze is natuurlijk ook oud-wereldkampioen.
Ja,
dus,
nou, ze kan wel wat.
Ze is geen koelbakker, hoor.
Dit is... zij heet eerst anders.
Armstead.
Ja.
Kijk,
ja.
Maar dit maakt vrouwenwielrennen super verwarrend. Dat ze dan af en toe van naam veranderen.
Nou, ik vind dat ze dat in mannenwielrennen ook af en toe moeten doen. Dat lijkt me heel leuk.
Ja, Tom Dumoulin heet vanaf nu geen Tom Dumoulin meer, maar...
Tom de Vries, denk je. Want dan heet hij Tom de Vries goed. Ja.
Helemaal uit het niets.
Dat is
die heette vroeger Dumoulin.
Oh. Ja,
hij is nu getrouwd.
Ouderwets zat er dan nog steeds niet doen in mannen.
Je hebt een aantal mannen, dus hoe heet die Deen?
Valgren,
die heet nu anders.
Ja.
Ja.
Valgren Andersen?
Nee. Nee, ik ga het nu opzoeken. Hundal. Valgren Hundal heet hij nu.
Oh.
Ja. Dus die is getrouwd en die heeft de naam van zijn vrouw ook aangenomen.
Ja. Maar de man van Lizzie Armstead kan ook heel goed fietsen. Maar minder goed dan dat zij dat kan.
Mm.
Dus toen heeft hij gezegd van ja, als er nou toch 1 van ons al door mag gaan met die carrière, doe jij dat dan lekker?
Ja.
Dus hij is stay-at-home dad zo'n beetje.
Wat goed.
Ja. Mm. En nu dan gaat ze mee naar de koers.
Leuk hoor. Echt leuk. Maar het was een mooie finale. Want het leek er even op dat Danien het gewoon lekker ging halen. Ook met dank aan Ellen van Dijk, die een mooi afstopwerk deed in de groep daarachter. Maar Grace Brown, de ploeggenote van Annemiek van Vleuten bij Mitchelton, dit jaar dan nog, die maakte het toch nog even spannend. Want die ging er achteraan en die kwam tot, denk ik, een seconde of 18.
10 zelfs.
Ja, nog dichterbij.
Ja.
En het leek even dat ze hem inderdaad bij gingen halen, maar Danien had soort nog een vierde adem. En die finishte toch met 9 seconden voorsprong. Ja, mooie overwinning.
Zeker.
Maar daarachter als je Marianne Vos en Amy Pieters in de groep hebt, dan denk je niet dat Ellen van Dijk de sprint gaat winnen. Maar die was zo slim om weg te poeven nog net binnen de laatste kilometer volgens mij. En pakte dus de derde plek op het podium. Dus 1 en 3 voor Trek Segafredo.
Waren Vos en Pieters aan het juichen?
Ja, allebei, ja. Ja. Dus 1 Danien, 2 Brown, 3 Van Dijk, 4 Vos, 5 Pieters. Ja.
Crisis.
3, 4 en 5. Crisis. Ja, wat moeten we hiermee? Wat moeten we hiervan vinden?
Ja, de KNWU moet morgen bij elkaar komen.
Ja, ja, ja.
Over een jaar zullen we zeggen, dit was het moment. Vanaf toen is het alleen maar naar beneden gegaan.
Die wende.
Ja.
Ja, het is waar.
Maar ik zit dus heel erg te wachten op nieuwe glansrijke overwinningen van Marianne Vos eigenlijk op het moment. Gewoon dat we weer even... want we hebben nu natuurlijk...
Iedereen gunt het haar volgens mij. Om even nog een grote overwinning te doen.
Maar Nienke, moeten we daar nog lang op wachten? Gaat het nog gebeuren dit seizoen?
Dat gaat vast nog wel gebeuren. Maar ik vond het nou ook heel fijn dat Van Dijk derde werd. Want die heeft ook echt een rotjaar achter de rug. Dus die had ook wel even... Die kon ook wel een steuntje in de rug gebruiken.
Ja, dat is mooi voor haar.
Ja.
Ja. Nee, en Van Dijk's koers. Natuurlijk Parijs-Roubaix bij de vrouwen.
Hoppatee.
Ja,
dat waarom, zou ze waarom is ze een rotjaar achter de rug?
Ze heeft haar bekken gebroken. Ze is heel lang moeten revalideren. En dat, dat is best, lijkt me best lastig als je 33 bent. Dan denk je dus ook van, ja, hoeveel goede jaren heb ik nog op de fiets?
Mm-hmm.
Je wilt ook niet stoppen met een gebroken bekken. Maar om dan weer terug te komen.
Ja.
Want ik heb ook ooit mijn bekken gebroken, maar niet zo erg als dat zij
ook
het had.
Ook met fietsen, toch?
Ja, zeker.
Ja.
Maar dat lang niet zo erg als dat zij het had. Want zij zat echt in een rolstoel en zo. En die heeft er echt lang van moeten revalideren.
Ja. Nou, het is knap dat je überhaupt gewoon op niveau terugkomt naar zo'n blessure.
Ja, joh.
Ik heb maar 2 mensen die dat gelukt is. Nienke de Jong.
en Ellen van Dijk. Ik heb ooit een keer met Ellen van Dijk gefietst. Met een groepje dames en Ellen was daarbij. En toen moest Ellen even plassen. En toen zagen wij, toen zij weer terug wilde komen, dat ze de verkeerde kant op fietste. En toen moest een vriendin van mij achter Ellen van Dijk gaan. Ellen van Dijk die dacht, ik moet even aanzetten, want ik ben de groep kwijt. Oh. Nou ja, die vriendin die hebben we daarna echt 6 weken aan de beademing moeten leggen. Ze heeft er wel bijgehaald, maar dat was echt pittig.
Hij is een beetje weer ook aan het herstellen is van een bekkenbreuk.
Nee.
Hij die niet genoemd mag worden.
Oh ja.
Ja.
Verdorie.
Ja, was het zijn bekken? Ik dacht zijn heup.
Nee, zijn bekken.
Zijn bekken, ja.
Oké.
Okay. Wij hebben een appgroepje met mensen die ooit hun bekken hebben gebroken. En hij zit er ook in.
Toegelaten.
Ja.
Leuk.
Ja. Ja, we gaan hem niet noemen, want deze podcast is gegarandeerd hij die niet genoemd mag worden vrij.
Oh ja,
bekken houden.
Zoals de nieuwe beleid, toch? Van de podcast.
Ja, zeker.
Geen hij die niet genoemd mag worden meer.
Nee, klopt. Hartstikke leuk. Gefeliciteerd, Lizzie Danien. Mooie overwinning. Crisis bij de vrouwen. Crisisoverleg bij de KNWU morgen vroeg. Dat was de vrouwenkoers.
Ja.
Gaan we door naar de mannenkoers? We moeten 3 koersen bespreken. Ja, we moeten er snel doorheen.
Maar waar zijn jullie dan ingehaakt vandaag eigenlijk? Zijn jullie de hele dag voor de tv gelegen?
Ik ben er meteen. We stellen deze vraag echt best wel vaak. Dus wat was het eerste beeld dat je zag toen je de televisie aanzette? Dus ik ben er tegenwoordig extra scherp op. Dus ik probeer ook zeg maar te bedenken. Is dit het moment om de televisie aan te zetten? Of denk ik dat ik nog beter even 5 minuten kan wachten?
Ja.
En nu had ik het moment echt perfect getimed. Want nu, ik zette hem aan. En het eerste beeld wat ik zag, was Greg van Avermaet die op de grond lag.
Ja,
dat was het eerste beeld dat ik zag. Dat was bij mij ook ongeveer.
Ja. Ja. En dat was natuurlijk een triest beeld. Het fijne was wel dat het ergste al voorbij was. Dus hij in de herhaling zag je dat hij even in een soort van foetushouding stil had gelegen. Dat vind ik altijd natuurlijk dat je altijd denkt, oei, oei, oei. Maar inmiddels zat hij alweer recht overeind. Dus dan dacht je, nou god, het is
hij
erg.
Hij lag heel stil. Mee. Dat is altijd eng.
Dat was heel naar, precies. Ik weet niet of dat er inmiddels een medische update is, maar het leek erop dat hij zijn schouder had gebroken.
Ja, dat zei zijn vrouw.
Heb je daar ook een appgroepje van, Nienke?
Ik had zijn vrouw had José geappt.
Ja.
Dat het zijn schouder was.
Kwam hij ineens in jullie bekkenbreuk appgroep?
Nee, hebben we schouder appgroep, daar hebben wij geen contact mee. Want dat is ook een vervelende mens.
Die moet je apart houden, ja. Ja, dat klopt.
Maar ik hadden jullie ook niet. Toen ik schakelde in, het was vandaag echt een hele grauwe, donkere dag buiten. Mm-hmm. Hier gewoon.
Ja.
En toen schakelde ik eerst in op Luik Bastenaak Luik. En daar was het ook grauw en somber. En toen dacht ik, de Giro rijdt natuurlijk gewoon nog steeds in Sicilië.
Ja. Zo,
dus
ja,
toen
mooie
ben ik
beelden,
eerst gewoon, ben ik gewoon even lekker gaan kijken naar het landschap in de Giro. En het soort, nou, het was daar ook een beetje sluierbewolking. Maar het was wel lekkerder weer dan hier.
Ja, absoluut. Ja.
Ik vind dat juist altijd fijn aan Luik Bastenaken Luik als het regent. Want dan krijg ik helemaal zo dat Ardennen-offensief gevoel. En dat heb ik echt nodig bij LBL.
Maar dat was ook, het is nu een half jaar later. Maar ze geven ons gewoon het weer wat we gewend zijn bij deze koers.
Je kunt nog steeds Band of Brothers citeren als je er...
Ze zouden eigenlijk voor de vorm zouden ze eigenlijk bommen moeten doen afgaan langs de weg. Zeg maar, terwijl de renners er voorbij rijden. Dat je echt het gevoel hebt dat...
Dat maar iemand gewoon suppressing fire! Suppressing fire!
Ja, precies. Ja,
misschien een paar loopgraven ook erbij. Ook wel leuk.
Why not?
Maar Gent... toen zo'n renner in een loopgraaf ziet duiken.
Maar Gent-Wevelgem is echt helemaal op de koers. Die willen echt de Eerste Wereldoorlog koers worden. Ja. Dus die zijn echt nu in Flanders Field.
Ja,
de
pot.
Mooi, in koor jongens.
Ja, in Flanders Field.
Geoefend.
Hm. Ja. Ja. Tim heeft toch, graag je hebt toch ook een keer in de Rode Lantaarn het gedicht voorgedragen?
Ja.
Ja.
Ja, want toen dat is dus een nieuwe marketingcampagne. Het werkt dan perfect bij ons. Dus dan gaan wij dat gewoon
zijn
maar
ook
aan.
Wij ook wel gevoelig voor. Goed, toen Van Avermaat dus al op de grond lag. Hij was overigens niet de enige, want Adam Yates is daar ook uitgevallen. Maar daar waren geen beelden van. Maar die is ook gebaseerd de koers verlaten.
Ja. Ja.
Ernstig?
Ja, weet ik niet. Maar ernstig genoeg om de koers te verlaten. Dus dat is, het is niet niks waarschijnlijk.
Ja.
Ja, maar op dat moment zaten er eigenlijk hadden we eigenlijk al een kopgroep met Kenny Molly en Matthijs Paasjens van Bingo Wallonie Brussels. Matthijs Paasjens, daar hebben we het al wel eens over gehad. Geboren in Rotterdam en opgegroeid in Leuven, volgens mij.
Oh,
ergens in België.
Die knakken.
Ja, maar rijdt wel onder een Nederlandse licentie. Dus hij rijdt ook altijd het NK. En hij rijdt, op een of andere manier zat hij volgens mij vorig jaar dus ook al in de kopgroep bij Luik Bastenaken Luik. Valentin Faron en Paul Orcelin van Team Total Direct Energie. Kobe Goossens van Lotto Soudal. Michael Scheer van CCC. Die hield het langste vol van allemaal. Omar Goldstein van Israël Startup Nation. Kijk, met zo'n naam mag je bij Israël Startup Nation.
Ja, zeker.
Omar Goldstein. Heel goed. Gino Medig en Inigo Elosegui van Movistar.
Wat een rijtje is dit. Ik had wel verwacht dat John het drie namen geleden had gezegd. Dit verzin je allemaal weer.
Ja. Nou, ik moet zeggen dat Movistar...
Inigo Elosegui. Elosegui. Ik weet het eigenlijk niet.
Waar halen ze al die mensen vandaan, joh? Wat is er gebeurd met Mobistar? Ja. Die sturen gewoon elke keer niet eens een B-ploeg. Nee, maar gewoon C of D.
Ze hebben wel, denk ik, vorig jaar heel erg geïnvesteerd in de jeugd. En
matige jeugd.
Ja, weet ik niet. Maar de jeugd moet natuurlijk wel een keer een kans krijgen.
Ik verwacht binnenkort ook een telefoontje. Ik weet dat ik bijna de beurt ben.
De jeugd, ja. Dus ze hebben nu Valverde en 20 jaar jonger. En
Valverde dan een hele tijd niks.
Nee.
En dan de zoon van Valverde.
Ze hebben gewoon twee generaties overgeslagen.
Maar Willem, je hebt gemist dat we met Frank Heijnen de quiz hebben gedaan. Wie ken je van het
Giro team? Ik heb geluisterd.
Oh ja, vind je het ook
ik was zeer enthousiast over jullie boggelsegment. Ik vond het wel heel raar en heel jammer dat het hele boggelsegment de naam Dodi Apeldoorn niet is gevallen.
Belachelijk.
Ja.
Wie?
Dodi Apeldoorn.
Wie is dat?
Dat was de presentatrice van Boggle.
Nee joh, dat was toch François Boulanger?
Nee, die is van Lingo.
Ja.
Maar is Mark Klein-Essink niet Boggle gedaan?
Ja.
Frank Kramer
was het.
En Dodi Apeldoorn. Dodi Apeldoorn is de original gangster van Boggle.
Ja?
Ja, zeker weten.
Nou, leuk detail, want dat was ik zelf een beetje vergeten. Maar ik was dus donderdag jarig. En
gefeliciteerd.
Nou, dankjewel. En vrijdag kwam Emma haar moeder oppassen. En ze had een cadeautje bij zich voor me.
Boggle?
Ja.
Echt. Nice. Had ze de podcast geluisterd? Of was dit gewoon...
Ze had de podcast geluisterd. En was naar de tweedehands spellenwinkel gegaan.
Leuk zeg.
Ik weet niet of hij meer of minder dan 7 euro was. Maar heel vet.
Leuk.
Dus,
ik wil wel een keer spelen hoor. Vind ik leuk, Boggle.
Ja, ik moet even oefenen. Want Frank die heeft me uitgedaagd voor het Nederlands kampioenschap Boggle. Tête-à-tête. Mm-hmm. We kunnen lekker een potje boggelen.
Maar is dat
boggelen.
Met zo'n harkje?
Helaas.
Bij?
Dat vind ik dus heel jammer.
Maar die kunnen we wel maken voor je, toch?
Jawel. Maar dan moeten we ook zo'n lange baan hebben.
Hmm.
Maar wacht even, want we hebben hier dus wel een specialist van Nederlandse televisie aan tafel. Nienke, kan jij iets zeggen over de culturele significantie van Boggle?
Nee, van Dodi Apeldoorn.
Nou, ik zit vooral, waar mijn hersens nu heel erg op aanslaan, is dat er dus een tijd is geweest op de Nederlandse televisie, dat je dus en Frank Kramer had, mm-hmm. en Mark Klein-Essink, en Robert ten Brink, en Frank Masmeijer.
Rob Fruithof.
Allemaal lange, dunne mannen met donker haar.
Mm-hmm.
al dan niet met krullen.
Ja. Oh.
Maar dat was dus het Nederlandse tv-landschap was toen zo uniform dat deze mensen ze hadden gewoon voor elkaar zeg maar kunnen
totaal
invallen.
Inwisselbaar.
Totaal. Mm-hmm. Als Frank Kramer ziek was, dan kon Mark Klein Essig invallen en niemand had het door.
Nee, maar moet je nagaan hoe bijzonder het is dat Dodi Apeldoorn zich daartussen heeft gewrongen.
Dat is echt knap.
Ja. Dat is echt Marianne Vos van die tijd, was het. Zeg maar op presentatorengebied. Overigens, leuk detail over Rob Fruithof, die tegenwoordig in Zuid-Afrika woont.
Ja.
Weet je dat hij in Zuid-Afrika, wat over de nummerbord?
Ja, dat is Waku. Ja.
Rob Fruithof heeft een auto in Zuid-Afrika met het nummerbord Waku.
Nee, wat vet.
Vet, hè? Ja, en dat leuke is, dat ze dat,
echt niet,
het effect is dus, dat je hem ziet hem eerst van voren, dan zie je...
Ja, van achter.
Zie je Waku. En dan van achter en dan zie je...
Waku.
Ja, dus wat denk je als je hem ziet? Waku, Waku.
Maar mee. Ja. En dan ga je die hele tune weer zingen.
Dit is toch geweldig. Ja. Ik vind het echt zo goed. Echt goed bedacht.
Ja, heel vet.
Je zit me een beetje meewarig aan te kijken, Tim. Ja, dit is toch een fantastisch detail.
Ik zat even te denken, waar zijn we eigenlijk gebleven in de koers?
Dodi Apeldoorn.
Omer Goldstein.
Dodi Apeldoorn en Omer Goldstein in de kopgroep.
Ja. Nienke, wat was het moment dat jij inhaakte vandaag? Wat was het eerste wat je zag?
Ja, ook bij Greg.
Oh nee, jij zat al vanaf 7:00 ochtends zat je naar de vrouwenkoers te kijken.
Ja, de vrouwenkoers heb ik gezien. En toen kwam ik erin bij Greg. Want dat was ook waar Sportza inhaakte.
En de lasagne in de oven ging?
Nee, want toen ben ik de lasagne gaan maken. Toen had ik net mijn muurtje geverfd. Dus dat was net klaar. En toen ben ik toch even lasagnes gaan maken. Want ik dacht, nou, ik zei tegen Tom, die zat op de bank. Ik zei, zijn mij vinden ze wat gebeurt. En toen heb ik het gekeken
Tom,
vanaf...
jouw man, hè? Niet Dumoulin.
Nee, niet Tom Dumoulin. Nee,
dat zou het zijn. Ja. Even een appie vanuit de koers.
Nu kijk je, Nienke.
Ik heb wel als er iets gebeurt.
Ik ga zo demareren.
Nee, dus toen ben ik eigenlijk pas ingehaakt toen het er echt om ging. En ik heb daarvoor ook niet heel veel gemist.
Nee, zeker niet. Nee, sterker nog, het was eigenlijk best wel fascinerend. Want ze reden veel langer met z'n allen naar het einde dan normaal. Ja. Dus over de Redoute werd gewoon aan groep gereden. Ja.
Trainingsritje.
Ja.
Er waren ook te veel mensen bij. Je krijgt dan op een gegeven moment dat gewoon als die groep nog 40 mensen is.
Ja.
Dan heeft het niet zoveel zin om op de Redoute te gaan. Want dan pak je 10 seconden en dan gaan ze met z'n allen achter je aanrijden.
Maar daar dun je normaal gesproken toch uit.
Dat is het hele idee.
Dus dan ga je normaal gesproken zou je zeggen, maak daar oorlog. En dan rij je niet meer met 40 man bovenaan, maar nog met 10. En dan wordt het een harde koers. Maar nu was het gekke was dat ze gewoon met z'n allen. Dus er waren ook in één keer, volgens mij, bij Sporza zei ze het ook. Er zijn volgens mij nu heel veel meer mensen die denken, ik maak hier kans om te winnen. Dan dat ze voorafgesproken hadden gedacht. Luis Leon Sanchez van deze wereld, zeg maar, die moet het daarvan hebben dat je niet lager doet vol opknalt. Want dan
ja, en Van der Poel ook. Dat was niet in zijn nadeel.
Nee.
Ik dacht ook gelijk, dit wordt een Van der Poeltje. Want die was natuurlijk bang dat de beklimmingen te zwaar zouden zijn en te lang.
Ja.
En nu hadden ze die gehad. Maar ja, je vergeet altijd, daarna komen nog een paar beklimmingen die echt heel straf zijn.
Nou, eentje eigenlijk maar, toch? De Rochefoucauld.
Ja.
En daar gebeurde het wel, maar uiteindelijk nemen ze daar best een risico mee. Kijk, LBL is een afvalkoers en niet per se een terugkomkoers. Dus natuurlijk met de veranderingen van de finale een paar jaar geleden is het wel, zou het kunnen. Maar nu, ja, in plaats van dat ze dus de type van de Poel en de Luis Leon Sanchez iets minder, maar dat ze die de nek omdraaien al op de Redoute, ja, was het nu gewoon met 40 man eroverheen. En ja, toch echt wachten op die Rochefoucauld. Maar ja, als ze daar dicht genoeg blijven, hadden ze nog terug kunnen komen. Ze kwamen ook nog best dicht eigenlijk.
Ja, en met best een grote groep ook.
Ja.
Ja, dus ik vond het ook een risico. En ook best wel gek. Want ja, normaal gesproken hebben die koersen toch best een redelijk standaard verloop of zo. Dus gek genoeg was er dan kennelijk niemand die de behoefte had of de benen had om dat dan te doen. Of de ploeg had om dat te doen.
Ja, ik hoopte eigenlijk en dacht het misschien ook wel dat Tom daar zou gaan.
Ja. Dat ook een mooi moment geweest.
Leek hij ook even te doen. Het was een beetje chaos.
Ja.
Maar uiteindelijk ging hij daar niet. En ging hij uiteindelijk wel later tempo maken voor Roglic.
Ja. Het was natuurlijk ook een moment voor Van der Poel geweest om zelf te gaan. Maar het niet dat hij gisteren, de dag voor Lijk-Bastenaken-Lijk, natuurlijk al een dijk van een koers had gereden.
Hebben jullie daarnaar gekeken? Man.
Nou, dus was dat. Misschien wel, ja, dit was natuurlijk niet in de belangrijkste koers van het jaar, maar was wel sterk bezet. En het was wel een van de mooiste nummers van het jaar.
Vertel even in je eigen woorden waar het over gaat. Voor, ja, de voor Bingbank, als mensen dit over een half
laatste,
jaar luisteren.
Nou, die moeten hem zeker nog even terugkijken. De laatste etappe van de Bingbank Tour. Die een beetje ontsierd werd door de nieuwe coronamaatregelen in Nederland. Waardoor in één keer de etappes in Nederland werden afgelast. En de organisatie eigenlijk moest heel erg gaan zoeken naar, naar nieuwe plekken waar ze een wielwedstrijd konden organiseren in een paar dagen tijd. En dat leek eigenlijk een beetje de doodsteek van die wedstrijd te zijn. Want ja, daardoor was het best een beetje half-half allemaal. Maar dit werd compleet gered door de laatste etappe met de muur van Gerardsbergen als de scherprechter. Die ze volgens mij 5 keer op moesten.
Ja.
Ja. En Mathieu van der Poel die op 70 kilometer voor de meet besloot om aan een solo te beginnen. En op een gegeven moment reed hij er 1:22 voor op een groep met Stefan Kung, Mats Pedersen. Wie zat er nog meer
Oliver
in?
Nase.
Oliver Nase. En
Cobrelli.
Cobrelli en nog een hardrijder. Seneschal? Nee, die zat er al. Die had hij al.
Krach Andersen natuurlijk.
Krach Andersen,
die
ja.
Gewoon tweede wordt. Die reed ook voor een klassement.
Dan denk je, als ik ooit een groepje niet achter me aan wil hebben, dan zijn het deze.
Ja.
En hij bleef gewoon voor.
Ja, nou, die 70 kilometer is iets vertekend. Want de eerste 20, denk ik, was met een
kleine groep.
Kleine groep die al vooruit
was.
Hij
had hetzelfde aanbod opgezet.
Gesprongen. Ja. En vanaf, ik denk, 50 kilometer of zo reed hij solo.
Ja.
En je zat continu van, hij gaat het redden. Ja. Nou, hij gaat het niet redden. Hij gaat het redden. Hij gaat het niet redden. En op een gegeven moment werd ook hij gevangen in een shot. Met dit kasseiklimmetje op het eind.
Ja, ja.
Werd hij in één shot gevangen met de achtervolgers. En toen dacht je echt van, nou, dit
kan niet. Dit kan niet goed gaan. Niet met de jongens die er nu achter rijden.
Ja, en toen steeds meer kwam het geloof. En hij pakte best wel wat seconden in de gouden kilometer. Waardoor hij aan winst genoeg zou hebben, geloof
4
ik.
Seconden moest hij. Moest
oh ja, hij moest 4 seconden pakken.
Op Søren Krach Andersen, want Pedersen was er doorheen gevallen. Ja,
ja, en uiteindelijk wint hij hem nog met een paar seconden verschil. Waardoor hij ook het klassement pakt met 4 of 5 seconden, geloof ik. Ja, genieten.
Ja. Heb je die eens ook gezien, Nienke?
Ja, zeker. En ik vond juist, want hij moest volgens mij iets van 17 seconden aan beginnen. Ja. Dus en ik was ook weer andere dingen aan het doen. Dus ik keek met een schuin oog. Ik zei, gaat hij nou doen? Gaat hij nou redden? Ja, echt te gek.
Onvoorstelbaar.
En ook het mooie dat hij over de finish kwam en helemaal kapot was. En dat vind ik het altijd het allermooiste, zeg maar. Dat je ook weet van, nou, dit wilde je dus zo graag. En het is de Bingbank Tour, hè?
Ja.
Dus wij op de bank kunnen denken van, nou ja, morgen is Luik Bastenaak Luik. Ik weet niet wat je wil, maar...
Ja, ik vond de diepe frustratie van Søren Krach Andersen, die over de finish, schreeuwend over de finish kwam, ook heel mooi.
Maar die werd toch wel bijna gesneden, of niet?
Ja, maar dat was niet waarom die schreeuwde, volgens mij. Hoor. Het was gewoon frustratie dat het niet gelukt was. Want hij had natuurlijk echt de Bingbank Tour op een presenteerblaadje gekregen. Eigenlijk min of meer. Maar ja, heftig.
Het is toch wel een populaire koers aan het worden onder een aantal... Onder een bepaald soort renner.
Ja.
Het is gewoon leuk. Een ideale koers voor de klassieke renners. Nu in aanloop naar de klassiekers, maar in
meestal
een normaal seizoen,
augustus, toch?
Ja, in een normaal seizoen is het toch een beetje om voor hun nog een najaar te hebben.
Ja. Mooi dat, goed. Het is leuk om te weten dat Van der Poel goed is, toch? Voor de komende weken.
Mm-hmm. Ja, ja, was vandaag ook goed. Zesde wordt hij uiteindelijk.
Dat is natuurlijk grappig, bizar natuurlijk, dat je zeg maar in hetzelfde weekend 2 van dit soort inspanningen kan doen.
Ja, want even terug naar de Rochaux Faucon.
Alaphilippe heeft de Waalse pijl overgeslagen om hier goed te kunnen zijn.
Ja,
ja. Ja.
Want we zagen dus op de Rochaux Faucon, spreek het goed uit?
Ja. Ja.
Zagen Dumoulin heel erg hard op kop gaan rijden. Dat is dan altijd, in het WhatsApp groepje wat wij hebben met het discours, leidt dat altijd tot consternatie. Want waarom doet Dumoulin kopwerk? Vinden wij schandalig, collectief. maar we zagen Alaphilippe wegrijden. En eigenlijk het hele kopgroepje gewoon op een hoopje rijden. Mark Hirschi Ali kon er nog net achteraan rijden. Dat vond ik wel mooi om te zien, want die reed gat dicht. Leek me wel een klein tegenvaller voor Alaphilippe.
Maar reed vrij makkelijk het gat dicht.
Ja, vond ik ook, ja.
Ja, op een Dumoulin-achtige wijze. Gewoon eigen tempo. Mm-hmm. Gewoon gat dichtrijden. Waardoor een kopgroepje bleef met eigenlijk 5 favorieten. Want je kreeg dus Alaphilippe, je kreeg Hirschi, Roglic en Pogacar.
En Kwiatkowski in het begin.
Ja. En dat is, zweefde ook nog even, Wood zweefde er ook nog even tussenin.
Ja, die redde het niet. Maar dat is fascinerend, want dat is precies de kopgroep van het WK.
Ja.
Minus Wout van Aert.
Ja.
Wat had de goede Wout van Aert hier kunnen doen?
Dat is de vraag. Ja, altijd de vraag.
Inderdaad.
Oh, die vraag heb je de hele dag niet gehoord. Nee. Vallend.
Nou, ik denk dat hij het niet had gehaald. Want dan had Pogacar, Roglic had hem natuurlijk de hele tijd het gat dichtgereden. Of niet geholpen.
Nee,
of,
zeker niet geholpen. Vrede, nee.
Vreselijk.
Waarschijnlijk had hij hem ook nog uitgescholden in het Sloveens.
Je merkte dat Wout ook gewoon nog steeds boos was. Hè?
Goh, man, ik ben er een beetje moe van, hoor.
Ja, maar het is heel gek, want... Volgens mij, ik heb het gevoel dat heel België er al overheen is. Behalve de redactie van Sport.
Ja. Ja, maar ja, ik maak dus in het dagelijks leven een podcast over opvoeden. Maar wij hebben dus niet zulke jankers in de podcast gehad. Want het gaat over opvoeden en over kinderen. Maar ja. Echt, Wuits is echt...
Heb je tips tegen huilbabies?
Het is echt zoals Wuits? Ja. Gewoon laten huilen. Laten huilen. Weglopen.
Eerst een kwartier en dan weglopen. Of troosten. Ja. Dan 10 minuten. Dan weglopen.
En dan troost gewoon zeggen, ik ben hier, alles komt goed, Michel. Ja. En dan weer weglopen. Ja,
dit is de enige strategie die we moeten volgen.
Ja.
Ik ken iemand die trouwens, de opvoedpodcast van Nienke. Zeer grote aanrader.
Maar dan, je krijgt dus een achtervolging. En dat was, toen werd het wel echt leuk. Want het duurde dus heel lang voordat dit losbrandde vandaag.
Mm-hmm.
Maar toen je dit kreeg, dus je had dat kopgroepje met eigenlijk 4 favorieten. Want Kwiatkowski moest er snel vanaf. Dus je had Alaphilippe, Hirschi, Roglic en Pogacar. En toen had je daarachter het groepje rijden met Mathieu van der Poel, die als enige reed.
Ja.
Maar wel in de volle achtervolging ging. En jullie hebben toch ook wel even gedacht, dit gaat gewoon Amstel Gold Race worden.
Ja, er werd ook voortdurend aan gerefereerd op Sporza.
Ja, maar ik bedoel, ik had ook het geluid uit kunnen zetten. Dan had ik het zelf de hele tijd gezegd tegen de tv.
Ja, nou, precies. Het bleef heel tijd zo rond de 20 seconden hangen. Dat was natuurlijk... Het was meer dat WK-gevoel, vond ik, dan de Amstel Gold Race, toch? Wel, ik had niet het gevoel dat Van der Poel... Dat hij super, super benen had. Want anders had hij er wel bij gezeten.
Ja, misschien als hij gisteren niet 50 kilometer in zijn eentje door België had gefietst. Dat had dan wellicht...
Want dit is ook dus, de veldrijder is dus gewend om in het weekend gewoon 2 dagen achter elkaar te fietsen. Ja. Die maken doen altijd gewoon 2 crossen.
Ja, zijn recuperatie tijdens de koers is al enorm. Maar ook zeker als er nog een dag tussen zit. Dat is echt een van zijn sterkste punten.
Maar zo'n inspanning, ja, dat kun je er niet. Ja, ik bedoel, het is een bijzonder mens. Maar zo, dat kan natuurlijk niet. Dat je dat ook nog niet bekoopt.
Goed, laten we het even over de sprint hebben. Dat was natuurlijk wel een mooi moment.
Graag zelfs.
Ja.
Nienke, wat vond je van de entertainmentwaarde van deze sprint?
Dus zeer hoog, zeer hoog. Ik kreeg ontzettend Hilbert van de Duim-achtige gevoelens en emoties hierbij. Dan niet, je moet nog een rondje, maar...
Hilbert van de Duim, dat is die schaatser. Die vergat dat hij nog een rondje...
Rijden, Hilbert!
Hilbert, je moet nog een rondje.
Rijden, jongen!
Nou ja, en die daardoor dus verloor. Ja. Dat gevoel kreeg je een beetje, hè? Maar ik vond het wel heerlijk, want het was natuurlijk echt... Nou, wat jij in de intro zei, karma kwam op kousenvoetjes.
Ja.
Dat Alaphilippe, zijn juichen was ook van dusdanige arrogantie.
Ja.
Dat je denkt, dat kan toch niet goed gaan, jongen.
Zeker als je net 2 man hebt gesneden.
Ja. Ja, want dat was nog het lullig. Want ik denk, anders had Hirschi denk ik gewonnen.
Ja, zeker. 2 vingers in zijn neus.
Zeker. Ja.
Dus dat vind ik echt een lullige dag voor Hirschi. Wat toch echt, zeg maar, het snoepje van dit seizoen is. Ik bedoel, wat een cadeau is die jongen. Ik had het hem echt gegund. En daar vind ik het lullig voor. Maar ik vind het wel fijn hoe het nu geëindigd is.
Ja. Ja, dat is het echt. Ja, het was absurd. Dus even voor de luisteraar over 5 jaar. Alaphilippe ging aan. Dat was nog bijzonder namelijk. De Mohoric kwam terug uit de achtergrond.
De hele dag niet in beeld gezien. En ineens kwam Mohoric aan.
Van Mohoric weten we 1 ding. Twee. Het is ook een Sloveen. Er zaten dus 3 Slovenen in de kopgroep. In een land van 7 inwoners. Dus dat is... Bijna 50%, echt heel knap. Maar die kwam nog terug, want daarvan weten we dat hij ook heel goed kan afdalen. En dat had hij bewezen. Die kwam terug omdat de jongens vooraan aan het pokeren waren. Die leek even erop en erover te gaan. Maar die trok eigenlijk daarmee de sprint aan voor die 4. Alaphilippe sprong meteen in zijn wiel en nam over. Voelde Hirschi komen. Duwde zijn fiets naar, keek zelfs even om, zag Hirschi komen. Gooide zijn fiets naar links, waarmee Hirschi eigenlijk afgesneden werd. Hirschi op zijn beurt daardoor... Pogacar afsneed. Die had eigenlijk ook nog best wel wat vaart. Als je kijkt in de herhaling van de sprint. Maar die moest helemaal stoppen met fietsen. Hirschi ging met zijn voet uit de trapper. Was ook kansloos daardoor. Maar trapte nog wel door. Maar er was 1 iemand die op rechts gewoon was in het gat was gedoken. Op kousenvoetjes. En dat was Roglic. En op het moment dat Alaphilippe zijn armen in de lucht stak... Omdat hij dacht, op links komt er niks meer. Kwam er op rechts in 1 keer Roglic voorbij. En die echt op het allerlaatste moment zijn wiel voor het wiel van Alaphilippe duwde. En won.
En, ik koesterde zoveel liefde voor Roglic vandaag.
Ja.
Ik was
ja.
zo blij dat hij won. Ik vond het echt heel erg leuk.
Maar fascinerend toch?
Ja, sorry. Het was zo fijn om hem weer te zien lachen. Ja. Ik voelde echt een soort van...
Kon je dat zien dan?
Ja.
Door dat mondkapje heen.
Ja, het duurde heel lang voordat hij zijn mondkapje opdeed.
Ah, okay.
Toen hij Dumoulin zag ja. bij de finish. Toen moesten ze allebei zo hard lachen. Toen dacht ik, ah, ja? Oh, wat fijn jongens.
Ja.
Maar het is fascinerend toch? Want ik had het gevoel dat, zeg maar, dat gunnen pas begon op het moment dat hij daadwerkelijk gewonnen had.
Ja.
Dus dat in één keer voelde je het, want volgens mij leefde het breed. Want ik zit natuurlijk ook een beetje op Twitter op dat moment. En er was volgens mij zo'n gedeelde emotie over, oh, wat fijn dat hij gewonnen heeft. Terwijl volgens mij niemand van tevoren dacht, oh, wat zou het heerlijk zijn als Roglic je wint. Maar het is dan toch, dat is toch, de mensen toch het gevoel hebben, denk ik, die backlash van die Van Aert actie. En natuurlijk dat mensen toch echt wel medelijden met hem hebben hoe de Tour is afgelopen. En dat hij die verloren heeft. Dat ze dan toch uiteindelijk denken, goh, het is toch een soort van goed maken.
Ja, je zag in die glimlach van Roglic aan het einde, zeg maar, bij de finish, zag je ineens, zeg maar, in sepia de rest van het seizoen, zeg maar, terug.
Ja.
Dan ja. Ja, verdomme zeg.
Ja.
Van die diaatjes zag je zo door het scherm vliegen. Maar hij kreeg ook een knuffel van Lennart Hofstede. Die, ja, vandaag ook,
die had ook goed gereden.
Ja, die was zat er lang bij.
Ja.
Ja. Ja, en die was echt, die ging elke keer Roglic op de goede plek. Zo vlak voor de klimmetjes zag je ineens Lennart Hofstede Roglic naar de goede plek rijden. Ja. Dus dat was ook een goede teamprestatie.
Nou, zeker. Want daarvoor, we hadden het al even over Tom Lazer, maar die was ook vrij lang in beeld. In het begin, omdat die was een soort Tony Martin ervoor op het peloton. Dus ik vind het ook wel serieus. Het is uiteindelijk een teamprestatie. Ik vond het op het moment dat die Rocher Faucon, dat Dumoulin hard op kop ging rijden, dacht ik wel even, goh, ik weet niet of je dit nu moet doen, zeg maar. Er zijn anderen die dit ook kunnen. Alaphilippe gaat hier vooral van profiteren. Die heeft er ook nog wel iemand die dit zou kunnen. En als je het niet doet, kun je misschien zelf wel mee. Want zo goed was hij volgens mij wel. Dus dat vond ik wel jammer. Maar maar al met al, achteraf kun je zeker zeggen dat is net zoals we zeggen, weet je, bij de Tour, dat de tactiek gefaald heeft omdat ze verloren hebben. Heeft de tactiek hier, waren dit natuurlijk allemaal juiste beslissingen omdat ze uiteindelijk gewonnen hebben.
Ja. Dus we kregen uiteindelijk, laten we even kijken naar wat de uitslag was. Roglic eerste.
Ja.
Hier is hij tweede, omdat Alaphilippe uiteindelijk toch door de jury naar de laatste plaats van het koproepje is gezet.
Ja.
Dus hier is hij tweede.
Ja, dit is hoe dit werkt, hè, in eendagswedstrijden. Dus dat je niet naar de laatste plaats. In de Giro zou je dus naar de laatste plaats worden gezet van de etappe. En in eendagswedstrijden word je naar de laatste plaats van het groepje gezet.
Ja. Ja, precies. Nou, dat is een beetje afhankelijk van hoe groot het groepje is, of dat goed of slecht voor je uitpakt.
Tenzij je gedisqualificeerd wordt natuurlijk.
Ja, maar dan moet je dus al opzettelijk iemand in gevaar hebben gebracht.
Ja,
ja.
Ja, dus je kreeg Roglic, Hirschi, Pogacar, Mohoric, Alaphilippe. En daarna werd de sprint gewonnen door Mathieu van der Poel.
Ja.
Nienke, ben jij Alaphilippe fan?
Ik vind het niet per se. Ik vond het fijn voor hem. Ik heb erg van zijn tranen genoten. Ja, kun je van tranen genieten? Klinkt er zo...
Tuurlijk.
Ik vond het mooi dat hij was echt oprecht ontroerd, omdat zijn vader natuurlijk was overleden. En dan vind ik altijd fijn dat zo'n jongen dan wint en dan even zijn emoties laat zien. En ik vind het een mooie renner. Het is altijd leuk. Het is altijd leuk om naar hem te kijken. Weet je dat?
Hij heeft wel van zenuwpezen.
Ja, ontzettend. Maar goed, ik hou wel van die excentrieke Fransen. Dus het is leuk, goed om erbij te hebben.
Ja.
Anders heb ik zo'n peloton vol flessen types.
Ja, en dan geeft de koers weer kleur, hè, vandaag. Want hij is degene die als eerste gaat.
Ja.
Dus ben blij dat hij rondrijdt. Oké. Okay.
Maak het rijtje even af nog. Dus Van der Poel 6.
Ja, daarna Woods, Benoot. 8e, dat is toch leuk. Barguil. En Kwiatkowski werd 10e. Die zakte dus terug in het groepje. Den Martin 11e en Tom Dumoulin 12e.
Ja. Ja. Maar Hirschi en Pogacar mogen wel echt... balen vannacht. Ja. Had echt meer ingezeten voor allebei, denk ik. Vooral Hirschi.
Ja.
Word je toch een monument ontnomen. En ik zat ook te denken dat... want ik denk dat ze er bij Sunweb natuurlijk gigantisch van balen. En dan kun je, ik denk dan altijd in eerste instantie... Ja, die jongen is 23 nu?
Hirschi? 22.
Ik denk, ik krijg nog kansen genoeg. Jawel. Maar zo werkt het natuurlijk niet.
Nou ja, hij is natuurlijk wel echt, echt in bloedvorm momenteel.
Precies dat.
Dus... wat dat betreft is het zeker een gemiste kans. En vooral, het was ook wel een mooi moment. Woensdag was Alaphilippe natuurlijk niet, hè, in de pijl. En die wint die best soeverein. En was het 2 jaar geleden dat Alla Valverde van de troon stootte, ook in de pijl, nadat hij hem 4 keer had gewonnen. Dat was toch wel een moment. Weet je wel, dat je de dominante aap op de apenrots, ja, er vanaf stoot. En
een daarom... hegemoniale verandering is eigenlijk wat je wil zeggen.
Inderdaad, dankjewel, ja. Tim. Mm-hmm. En dat was hier ook, dat ging ook gebeuren vandaag. Dus het was een heel mooi moment geweest wat dat betreft.
Ja, en ook een veelzeggend gebaar van Alaphilippe dus.
Hoe bedoel je?
Nou, die zag zelf ook wel aankomen dat hij hier van de troon gestoten zou worden.
Nou ja, misschien wel. Ja, hij voelde het wel, want hij keek en hij maakte die move. Ja, het was buiten proportioneel, vond ik.
Ja.
Iedereen trouwens, maar...
Hij zelf ook. Hè. Hij heeft achteraf hoffelijk toegegeven dat het een stomme fout was.
Ja, oké. Okay. Nou, dat scheelt. Dus wat dat betreft is het jammer. Het was Hirschim... Was dat een mooier moment geweest? Aan de andere kant, zeker als we kijken naar de rest van het seizoen, qua chaos was dit natuurlijk wel weer heel erg genieten.
Ja.
Sowieso dat vroeger juich. Maar ik denk eigenlijk, omdat Alla ook een beetje van zijn stuk was gebracht door die fout die hij maakt, dat hij daarom ook al te vroeg juichte.
Ja.
Of denken jullie dat? Ik denk eerlijk gezegd dat hij zelfs wel een beetje blij was dat hij weer teruggezet. Anders had hij verloren door te vroeg te juichen.
Ja, nou, dat snap ik. Dat, ja, zeker. Dat kan ik me voorstellen.
Toch?
Nee, want bedoel, het idee zal nu altijd blijven bij deze Luik Bastenaken-Luik dat Alaphilippe is verloren omdat hij aan het juichen was.
Ja. Ja, niet omdat hij gedisqualificeerd was. Hij verloor eerst met juichen en daarna doordat hij gedisqualificeerd
was. Dus toch een iconisch beeld blijft dit. Alaphilippe die echt als een soort van ballerina zijn handen in de lucht steekt. En Roglic die er gewoon met zijn Noorse kop aan de linkerkant voorbij komt rijden.
Ik denk echt dat hij dus dat hij het heel stilletjes deed, Roglic.
Ja,
echt zo zacht mogelijk, niet ademen, niet praten. Niet meer schakelen. Eigenlijk heel zachtjes proberen te trappen. Dat is hoe je hem verrast. Ja. Slim hoor.
Oké. Okay. Ja. Ondertussen.
Dat zijn nu pas bedenken dat natuurlijk Alla en Hirschi Ali natuurlijk nooit goed samen had gekund.
Hirschi Ali.
Inderdaad, al jaren is dat
jaren
haat.
Jaren om. Ja,
zeker.
Goed. Enfin. De Giro.
Nog een leuke beste dier vandaag, toch dierendag. 24e plek, Loïc Vliegen. Waar ik toch even genoemd heb. Ja. Als we dus
leuk, jongen.
Dan wel gesteld hebben dat Mark Hirschi, is natuurlijk Duits voor...
Hecht.
Inderdaad. Oh, dan merk je dat je in Maden bent opgegroeid, hoor.
Hoezo?
Ja, dan spreek je toch allemaal al nog wel... lekker met het rechterhandje omhoog en gewoon een beetje Duits praten onderling. Als niemand luistert.
Hou zee.
Want hier praat hij altijd gewoon Nederlands
in de
podcast.
Hoe dit fabeltje toch de wereld in is gekomen?
Dat heb je zelf gedaan. Veel NSB'ers toch in Maden?
Nee, iemand anders heeft dit in rectificatie genoemd.
Oh, een NSB'er wil je zeggen?
Ja, waarschijnlijk
wel. Je noemt dit een NSB-actie?
Ja.
Oké, okay, opvallend. Ja, goed, dan is Loïc Vliegen het beste dier op de 24e plek. Vind ik toch belangrijk.
Laten we het over de Giro hebben. Ja. Het is natuurlijk heerlijk dat hij weer begonnen is. De tijdrit gisteren was weer ouderwetse Giro chaos.
Holy shit.
Jeetje.
Heb je genoten? 107 km per uur, hè, Ganna?
Ongelooflijk.
Ja, ik kan
durf
niet
ik met
aan,
de auto
hoor.
Amper.
Het is toch helemaal niet... Ja, het is leuk om naar te kijken, maar het is ook weer helemaal niet leuk om naar te kijken.
Nee, ik vond het helemaal niet leuk om naar te kijken.
Echt niet, ik kan er niet tegen, hoor.
Doodeng.
Ja, maar wacht even, volgens mij, Nienke vindt het niet leuk omdat het zo hard gaat en dat hij zo uit de bocht kan vliegen.
Ja. Ja.
Maar vind jij het is om dezelfde reden niet
ja,
leuk?
Ja, ik vind het om dezelfde reden niet leuk. Nee, het is niet leuk als je voortdurend het gevoel hebt, oh, ze kunnen echt heel hard vallen of ze moeten onmogelijke risico's nemen om hier die tijdrit te winnen. Want je zag al vrij snel dat het eigenlijk dat parcours nergens op sloeg. Dus het klinkt natuurlijk hartstikke leuk, een tijdrit naar beneden. Maar de snelheden... De snelheden die hij daarmee bereikt. En B, de staat van het wegdek was echt abominabel. Dus het was een soort, er zaten overal putten en kuilen en putdeksels die half los hingen. Ik kan best de charme van inzien, maar ik heb inmiddels ook al echt mee met de renners op zo'n moment. Dat ik denk, ja, maar dit is eigenlijk gewoon belachelijk. En ik snap ook niet dat ze er zelf niks van hebben gezegd. Want ze waren er al 3 dagen. Met z'n allen.
En ze zeggen elke keer weer, ja, in de Giro verzinnen ze altijd van die rare dingen. Dat is natuurlijk elk jaar zit er wel iets in waarvan je denkt, oh, echt, why?
Ja.
Zijn het weer geitenpaadjes? Is het weer gravel, weet ik veel. En nou dus dit, inderdaad. En het is gewoon, nu ging het allemaal goed. En dan zeg je, oh, wat was dat spectaculair, zeg.
Nou, Lopez is eruit.
Ja, maar is dat echt erg?
Is dat echt erg? Balen we er echt van?
Het is niet Wouter Weiland slecht gegaan, zeg maar. Nee. En dan haal je opgelucht adem s'avonds.
Nou ja, dan zeg je wat. Maar die valpartij van Lopez. Ik bedoel, we hebben het allemaal over Jacobsen gehad. En hoe hij de boarding invloog. Dit was vergelijkbaar, hoor. Mm. Volgens mij een vergelijkbare snelheid op dat moment. Want op een tijdritfiets. En maakte een soort vergelijkbare move, zeg maar. Weliswaar omdat hij zelf in een putje reed in plaats van dat hij opzij werd geduwd. Maar dat had ook heel anders kunnen aflopen. Ja. Volgens mij heb ik meerdere renners horen klagen over dat ze echt bang waren om te vallen.
Maar Nienke, misschien leuk om even een update te geven. Want jij zegt, de Giro trekt altijd weer allemaal rare dingen uit de kast. Op dit moment is het in de Stelvio pas -2 en sneeuwt het. Ja. Daar moeten we straks heerlijk ook overheen.
Ja, en de Etna staat vol orks.
Ja. Ja, dan gaan ze morgen. Hè? Morgen finish die op de Etna.
Ja, dan moeten ze de ring erin gooien.
Maar het is ook geen half werk, hè, dit begin. Deze tijdrit en dan de rit van vandaag. Morgen op de Etna.
Ja, dat is waar.
Maar zijn belangrijkste conclusies van de tijdrit gisteren?
Nou, dat iedereen zich lekker heeft laten inpakken door Geraint Thomas, eigenlijk. Ja.
En Simon Yates.
Ja, in mindere mate door Yates vooral. Maar toch, Thomas heeft vooral de beste zaak gedaan.
Ja, het lijkt toch alsof Ineos dan toch de beste weerman in huis heeft.
Ja, ik vind het... Ja.
Jumbo, die heeft dan toch waarschijnlijk naar Piet Paulusma of zo gekeken.
Mm-hmm.
En dan,
oh,
ja, en dan... Hoe kan het nou dat zij als enige dit wel goed hebben gedaan? Misschien met Mitchelton dan.
Ja, nou, de verwachting was... Dus de hypothese is dat de verwachting was van tevoren... De wind gaat draaien.
Nee, liggen, dacht ik. Ja. De windstoten gingen liggen.
Nee, hij ging draaien, maar het probleem was dat hij zo ver draaide dat wind tegen werd. Dus ze hadden... Dus achteraf is het echt onbegrijpelijk dat ze niet voor een hele vroege start hebben gekozen. Allemaal. Ik vind het is echt absurd. Behalve Thomas, die heeft het gedaan. En die heeft nu een gratis minuut gewonnen op iedereen.
Ja, want dat dingetje Kruiswijk kwam voor 1,5 minuut.
Ja. Het meest pijnlijke vond ik Wilco Kelderman, toch erkend tijdrijder, werd laatste van heel team Sunweb. Alle Sunwebbers hebben harder gereden deze tijdrit dan Wilco Kelderman.
Oh, wat erg.
Ja, en dat is omdat hij als laatste startte. Ja, ik mag het hopen, want hij zei dat hij goede benen had. Ja. En dat hij goed reed. Maar ja, dat is natuurlijk... Ja,
ik bedoel, Kelderman zegt echt niet dat hij goede benen heeft, terwijl hij dat niet heeft. Maar want hij zegt in principe altijd dat hij slechte benen heeft.
Ja, daarom denk ik ook, precies. Maar hij heeft dus... Ja, je kunt het pech noemen. Maar het is wel, ik vind het wel opvallend hoe vaak... Ineos geluk heeft met dit soort dingen. Die hebben op een of andere manier toch echt iets meer gochme of zo.
Nou, het is ook maar het momentopname, hoor. Want in de Tour ging echt alles mis bij Ineos. En nu, ging het ouderwets goed. En dan denk je, ach, Ineos weer.
Marginal gains.
Ja.
Marginal
goeie weerman. Ja. Van een fulltime weerman.
Ze hebben mijn eigen Piet Paulus mee. Ja,
die gewoon de hele tijd zit te kijken op de weerapp.
Tweede Powell conclusie, maar dat was meer naar aanleiding van vandaag. Dat was een van de eerste beelden die ik zag van de Giro vandaag. Jouw nummer 1, Vlaashof. Verrassing.
Ja.
Die verraste.
Oh ja, nou ja.
Want hij stond kotsend langs de weg en hij kon niet meer verder.
Dat was wel echt een verrassing, ja.
Maagproblemen. Maar ja, dat is iets wat alleen maar hele grote renners hebben, hè? Maagproblemen.
Het schijnt dat hij een bootlegversie had gedownload van de Jumbo Food Coach app. Maar die was niet helemaal goed. Dus,
waarschijnlijk had hij onze Natjes Coach app. De avond van tevoren geraadpleegd.
Oh, die arme jongen.
Ja, Nienke, ik had dus Vlaashof voorspeld als Giro-winnaar dit jaar. En die stond gewoon in rit 1, stond hij gewoon na, weet ik veel, 100 kilometer, stond hij kotsend aan de zijkant van de Italiaanse snelweg.
Waarschijnlijk de druk, denk ik. Hij had ook gehoord dat jij hem had genoemd.
Ja.
Hebben we ooit zo snel een voorspelbokaal de prullenbak in kunnen flikkeren in een grote
maand? Nou, ik denk wel dat ik een recordpoging hier heb gedaan. Nienke, wie denk jij dat de Giro gaat winnen?
Ja, goede vraag.
Nibali.
De aaseter.
De kwal van Messina.
Ja, omdat hij gewoon altijd weer iets flikt. Uiteindelijk komt er altijd weer een truc. Of dan pakt hij weer iemand in de afdaling. Of dan drijft hij zijn medestanders weer tot waanzin. Altijd dat je denkt van ik ben van hem af. Dan komt hij altijd weer terug.
Zeker in Italië.
Ja. Dus nou ja, daarom. Ik hoop Kruiswijk, maar daar geloof ik. Oh, dat hoop ik al jaren natuurlijk. Ik bedoel, dat is...
Ja, die heeft verdiend de revenge.
Ja, maar dat is dus zo eentje waarvan jij zei dat over Hirschi. Van ja, zijn tijd komt nog wel. En dat hoopt hij bij Kruiswijk, wist je gewoon 4 jaar geleden van dit was je moment.
Ja,
ja.
En hij weet zelf ook dat was mijn moment.
Ja, maar nu rij je wel weer achter de feiten aan na die tijdrit van gisteren. Dat is echt zo irritant. Ja. Dat Ineos dan weer verdedigend kan gaan rijden. Als ik één ding vervelend vind, is naar een koers kijken waar een Ineos verdedigend kan rijden.
Ja, maar het fijne is wel, dacht ik. Ik dacht dit namelijk ook meteen. Er zijn wel heel veel jongens die nu op achterstand staan en iets moeten. Ja. Er zijn heel veel kansen om iets te kunnen gaan doen, hè. Dus die derde week wordt echt zo brutal. Dus daar gaat ook Ineos serieus getest worden. Ja, kan bijna niet anders.
Nou ja, ik had wel echt het idee dat Astana misschien wel de ploeg was. De sterkste ploeg had meegenomen hier naar de Giro.
Mm-hmm.
En die is nu al Miguel Angel López Moreno kwijt.
Ja,
dat is één iemand, voor de duidelijkheid.
Ja.
En Vlaashoff.
Miguel, Angel, Lopez en Moreno.
Ja. Zijn allemaal.
Zo, die halve ploeg. Gewoon alleen nog maar Vogelsang die ze elke dag de wijn sturen nu.
Ja.
Maar nog een ander dingetje van die tijdrit van gisteren. Rowan Dennis had wel gewoon win mee. Maar die, ik weet niet wat hij aan het doen was.
Volgens mij maakte hij bijna smakkerd. En is hij daarna...
Had angst.
Ja. Was hij daarna, vond hij het wel mooi geweest.
Er waren best wel veel renners hoor, die dat zeiden. Dat ze goed reden in het begin. En op een gegeven moment dachten, die ga ik echt niet.
Ik zag het aan Sagan bijvoorbeeld. Weken. Die natuurlijk ook de roze trui vandaag dan in zijn achterhoofd had. Die ging in het begin, zat hij volle bak in de beugels. Maar toen ging hij 1 of 2 keer zwabberen. En toen dacht hij, nou ja.
Het is wel goed.
It's oké.
Ja.
Het waaide echt zo hard dat die dichte wielen... Zeg maar heel erg zorgen voor het zo zwabberde. Ja. Dus Rowan Dennis, die kon gewoon ook niet echt doortrappen. Want die zat de hele tijd zo zwabberend op zijn
Het gekke is dat dat schijnt dus toch wel net iets anders te werken. Dus normaal gesproken zorgen die wielen er dus voor dat je fiets veel stabieler blijft. Maar het probleem is als je zijwind hebt en op zo'n lange straat. En dan zeker niet zozeer zo'n lange straat waar je een soort voortdurende wind hebt. Maar... daar staan allemaal huizen en zijstraten. En dan heb je iedere keer zo'n zijstraat of zo'n gat tussen twee huizen... waar dan in één keer verrassend veel wind komt.
Oh ja.
Waardoor je dan in één keer super gevoelig wordt voor... En als je met je handen in die beugel ligt... dan heb je veel minder, dan kun je het veel minder bijsturen... dan dat je kan als je normaal gesproken in de beugel hangt.
Oh ja.
Ja.
Nou ja, je hebt zelf toch ook wel eens gehad... dat je fietst met zo'n groot karton of zo... of met een doos op je fiets. Zo moet hij zich voelen.
Ja.
Vertel, met 100 kilometer per uur naar beneden.
Nee, gisteren nog. Maar wat leuk was, want ik zat gisteren jullie voorbeschouwingsaflevering met Frank Heijnen te luisteren.
Ja, is goed, hè?
En daar werd dus naast de hele Boegel-episode, waar ik super enthousiast van werd.
Snap ik.
Zat er dus ook een voorspellende waarde in. Want jullie hadden gezegd, Etienne van Empel, onze Nederlander die bij Vinizabu rijdt. Die moest vooral, had jullie al het advies gegeven om vooral Thomas de Gent, het wiel van Thomas de Gent in de gaten te houden. En zo waar, vanochtend, de kopgroep, Thomas de Gent, Etienne van Empel.
Ja,
mooi, hè? Ja. En Ben Gastouw, Mattia Bijs en Alessandro Tonelli. Maar toch, Etienne van Empel. Dus dat was, die zat in de eerste vlucht van deze Giro, samen met Thomas.
Ja.
Super knap. En heeft ze ook punten gehaald voor de blauwe trui.
Ja?
Ja. Thomas de Gent heeft volgens mij de meeste.
Ah, kijk. Ja,
die pakte elke sprint. Maar dat was tof. Dus een goed begin van de Giro voor Etienne. Op 20 kilometer hadden zij nog 1 minuut op het peloton. Maar eigenlijk wist iedereen, ze gaan worden ingelopen. Want er komt een slotklim aan. En daar gaat het echt gebeuren. En daar gebeurde het.
Ja, slotklimmetje.
Slotklimmetje. Ja. Het was een beetje spannend. Het was net goed. Want het was eigenlijk net. Het was van tevoren twijfel over gaan de sprinters het hier houden of niet. En dat was op de klim ook nog steeds zo.
Ja.
sommigen hebben het gered en anderen niet.
Ja. Ik heb wel even opgezocht dat Etienne van Empel heeft dus 1 punt gehaald voor de bollen. Voor de blauwe trui.
Mm-hmm.
Dus hier geloof ik, bergklassement. Maar degene die van start gaat morgen in de blauwe trui, is Peter Sagan.
Oh ja?
Heeft hij ooit wel eens in zijn leven een bergtrui aangehad? Is ook wel eens.
Ja.
Misschien een nieuwe. Is dit een nieuwe directie in zijn leven.
Ja. Klimmer.
Ja.
Klimmer.
Klimgeit.
Gewoon met de vroege ontsnapping mee en dan elke keer die sprint van dat kopgroepje winnen.
Ja. I love this climbing revolution.
Ja. Het is leuk voor zijn Tinder bio.
Ja. Ja, inderdaad. Terug. Waar waren we gebleven?
Nou, we waren gebleven we stonden de vooraan de heuvel stonden we. En waarvan de vraag was, gaan de sprinters het hier doen? Of moeten we toch iets meer in de puncheur zoeken? En het werd een mooie mix van beide. Want we zagen, Ulissi, dit was die nam al vrij snel het initiatief.
Ja, die zet in ieder geval zijn ploeg op kop, ja. al vroeg. En het was continu de vraag, oké, gaan de sprints hier overleven? En dan met name de Demars en de Gaviria's. Ja, had ik toch wel verwacht dat die er af zouden gaan. En dat gebeurde ook. Maar ja, dan heb je dus nog twee grote mannen die ook best aardig bergop kunnen. Dat waren Sagan en Matthews. Dus het was een beetje de vraag, wie zijn er sterk genoeg? En ik hoopte stiekem ook nog, maar daar was uiteindelijk die klim echt wel wat te zwak voor, dat Simon Yates en eventueel Geraint Thomas nog wel uit een hok zouden komen. Ja. Want die kunnen dit ook. Die hebben in ieder geval een goede punch. Maar hier was het gewoon, het was minder stijl eigenlijk dan ik zelf van tevoren had gedacht. Maar ja. het was genoeg om in ieder geval Matthews op achterstand te rijden. Sagan kwam nog mooi terug, maar.
Maar het was te breed, denk ik ook, de weg. Het was gewoon moeilijk om uit beeld te rijden. Er was gewoon was niet echt ruimte voor. Maar wat ik wel mooi vond, was dat Yates had er echt zin in, hoor. Die hing daar de hele tijd vooraan en die dacht, ja, ik moet gewoon dit nog niet doen. Het is te vroeg.
Hij wil zo graag.
Ja. Ja, hij stond zo om zich heen aan het kijken. Ging de hele tijd op zijn trapper staan.
Waarschijnlijk zat er de hele tijd een ploegleider in zijn oor. Nee.
Als die Matthew White. Ja. No.
Remember 2 years ago.
Ja.
No, Simon.
Dat hij ook de hele tijd vraagt, now? Can I go now? No. Nee, ja.
Dat was slim van UAE, want die maakte dus de koers, de klim zwaar genoeg voor Demare en
Gaviria.
Maar de Ulissi ging er vandoor. Leek even bijgehaald te worden door Sagan.
Honoré.
Ja, dat vond ik ook verrassend.
Heel opvallend. Ik had niet verwacht dat hij dit zou kunnen.
Nee, dat ken ik helemaal niet. Mikkel Frølich Honoré. Dat is toch geen Deense naam? Dat is een Deen. Ja. Ja, welke Deen heette nou Honoré?
Mikkel is toch best wel Deense naam.
Ja, oké.
Okay, Frølich ook.
Honoré de Balzac. Ja, dat is waar ik gelijk aan moet denken.
Frølich. Ja. Dat ben jij dan weer.
Maar wat voor renner is Jonne? Ken jij hem?
Ik ken hem als knecht eigenlijk. Als niet per se. Als iemand die dit nou heel goed aankomt. Hij is nog jong. Hij is 23. Maar ja, voor zover ik weet ook niet heel bijzondere uitslagen gereden. Wel wat top 20 in eendagskoersen. Maar ja, dat hij hier ging, ik had eerder, Ballerini verwacht.
Ja.
En dus ik dacht, ik zag een Quickstep, ik dacht, het zal Ballerini zijn. Maar Honoré.
Ja.
Ja, why the fuck not, jongens?
Ja, nee, why the fuck not?
Kijk, hij wordt er ook voor betaald.
Nou, het was wel mooi.
Dat was het toch?
Ja, je krijgt dus Ulissi en Honoré, die met z'n tweeën wegreden. Sagan moest het gat dichtrijden daarachter. Dat lukte hem. Maar daardoor had hij niks meer over voor de sprint.
Ja, toch dacht ik wel, toen hij erbij kwam, toen Sagan erbij kwam, dacht ik, oké, nu is het erop en erover. Zeker omdat het laatste stuk was 3%.
Zo kwam hij er ook echt aan. Ja. Ga erop en erover. Ja.
En ik dacht dat Ulissi ook wel een beetje done for was. Dat hij gewoon wel klaar was. Maar
je zag wat er gebeurde, want Sagan die kwam erbij. En die dacht, ik ga deze pakken. Ik ga deze overwinningen opdragen aan. Oh nee, ik heb niemand.
Ja.
En de moed zonk hem in de schoenen.
Zo was het wel, ja. Ja. Nee, ik vond het was, je moet eens terugkijken. Want het is geniaal gespeeld van Ulissi. Want volgens mij keek hij even om. Zag hij Sagan komen. Hield hij even in. Ving hij Sagan eigenlijk op. En op het moment dat Sagan boven op de klim was. En even wilde gaan zitten. Ja. Ging Ulissi aan. En toen was het eigenlijk nog een stukje naar beneden. En dat was volgens mij de morele klap voor Sagan was te groot.
Ja.
En die heeft er klap op klap gekregen.
Natuurlijk. Nienke, wat moeten we van Peter Sagan?
Ga nou op Tinder. Het is nou klaar. Het is, ik bedoel, liefdesverdriet Allah, maar op een gegeven moment moet je ook.
Heb jij niet nog een leuke vriendin voor Peter?
Ik heb zat leuke vriendinnen voor Peter Sagan. Maar
leuk zijn in je vriendengroep Sagan erbij. Gewoon een paar WhatsApp groepjes met Peter.
Die boerin die met jouw broer was.
Ja, die is weer vrijgezel.
Ja, nou, dat is toch iets voor Peter?
Boerin Annemiek.
Ja.
Ja, why not? Ja, nee, ik vind al dat hij zich nu als een baron van Munchausen eerst aan zijn eigen haren uit het moeras moet trekken. Hè, want
tuurlijk, je moet het zelf doen, hè?
Hey, zoals mijn moeder zegt, je moet eerst van jezelf houden en dan kun je pas van anderen houden.
Ja. Ja. En dat klinkt als de oma van jou, Willem.
Ja.
Ongelooflijk. Ja. Misschien zijn jullie verre familie.
Mijn moeder is zijn oma.
Ja.
Plot twist.
Tuin, tuin, tuin.
Ja, maar het is toch wel gek. Het is gewoon niet des Sagans om zo'n sprint als dit dan te verliezen.
Nou ja,
hij is echt zo voor
dit zeggen we, zeggen we de hele tijd over Sagan. Dat dit niet, dit is een gebeurd nou, de afgelopen twee jaar de hele tijd Sagan dingen ja. die niet ja, des okay, Sagan zijn.
Maar we gaan toch niet zeggen dat hij slecht is. Ik bedoel, hij wordt gewoon tweede hier. Hè. Laat wel eens. Dit is ook gewoon een specialiteit van Ulissi.
Ja, maar de,
hij hoeft zich hier toch helemaal niet voor te schamen.
Nee, schamen is een groot
en hij hoeft
woord.
Zich ook niet te schamen dat hij single is en verdrietig. dat mag gewoon.
En misschien moeten wij gewoon accepteren dat Sagan niet meer het mes tussen de tanden heeft zoals hij vroeger het mes tussen de tanden had. Omdat hij ook gewoon een jaartje ouder wordt.
En geen liefde meer heeft om voor te vechten.
Exact.
Goed. Nochtans, Ulissi.
Ja, hij is 30, hè, Sagan.
Ik wilde,
ik
wilde naar Jonnes felicitatie.
Oh, sorry.
Jonne heeft altijd een voorspelbokaal.
Ja, Jonne zit al met zijn borst naar voren. Die zit helemaal klaar voor.
ja.
ja. Ja, jongens.
Nee, toch niet. Roglic. Roglic wint hem. Pak jou op de meet. Je keek, je zat al te juichen. En zeker. Wat gebeurt er? Ja. Zonde.
Ja, de Giro is begonnen, jongens. Ja. Ja. Papa heeft zijn eerste overwinning alweer binnen.
1-0-0-0.
Ongelooflijk.
Diego Ulissi had Jonne. Die wordt eerste. Ik had Matthews, die wordt vierde. Tim had de João Almeida. Keurige zesde plaats. En Frank had Patrick Conrad. Op de
ja, maar Almeida was natuurlijk een beetje de vraag of hij vandaag de rol Strui ging pakken. Want hij had ook een hele goede tijdrit gereden.
Knap van Ganna dat hij het hield.
Ja, dus Ganna zat er nog bij.
Ja.
Jeetje.
Met die ik knap van Almeida dat hij zo'n tijdrit reed gisteren. Dat wist ik ook niet van hem. Sowieso wist ik niet zo heel veel van Almeida. Nou, maar dat is wel een weer een absoluut toptalent voor Quickstep.
Een hekel heeft dan hij die niet genoemd mag worden.
Oh.
Ja.
Die liggen elkaar heel slecht.
Echt? Hoe weet je dat?
Ja, dit is een akkefietje uit een... uit welke koers was dit? San Juan, denk ik? Mm-hmm. Nee, later. Toen Almeida deed veel werk voor Evenepoel. En toen, ja.
Je zegt het.
Ja, dit wordt wel weggebruikt.
Dit kan ik ruiken. Ik ga dit even noteren.
Rob Fruithof.
1-9.
Noem hem gewoon vanaf nu Rob Fruithof. Ja,
sowieso, dan klinkt alles lulliger. Ja. Ja, hij deed heel veel werk voor Rob Fruithof. Het is een leuke bijnaam voor Remco. Serieus, hartstikke mooie bijnaam. Ja, hij deed heel veel werk. En toen op het moment, toen hij reed zelf ook goed. En toen op een gegeven moment, toen leek Almeida aan te sluiten bij Rob Fruithof. En toen ging Rob Fruithof demareren. En toen zei, had Almeida na afloop, zei hij, gaf hij een interview wat min of meer op neerkwam. Dit gebeurt iedere keer. En hij kan niet in een team rijden. En ik weet niet hoe serieus het nog is. Maar voor mijn gevoel werd daar zit dat niet lekker. Mm. En hoe leuk is het dan dat João Almeida in de Giro die Rob Fruithof eigenlijk grandioos had moeten winnen. Ja. Een fantastische prestatie gaat neerzetten. Ja,
dat zou geweldig zijn. Dat hij hem wint. Dat zou echt schitterend zijn.
Dat is de grootste fuck you Rob Fruithof die hij kan maken. Ja. Inderdaad.
Ja. Ik zou met drie aapjes op mijn stuur gaan rijden. Als ik João Almeida was.
Ja, ja. En Rutje Kot op zijn shirt. Ja. Ja.
Goed. Er waren naast Jonne ook nog luisteraars die het goed hadden. En één van hen mag dus de groetjes doen in de volgende show. Ardoisier Deranger. Die hebben we ook al wel eens eerder gehad. Een goede voorspeller. Rick, Bas, Tobias Greven, Dendimi en Max Tollenaar. Max Tollenaar, dit klinkt als een vriend van jou, Tim.
Ja, het zou wel... Ja, nou ja, dat is hij nog niet. Maar Max, als je dit hoort, neem eens contact hem op. Ja. Ik denk dat het erin zit voor ons.
Ja, en anders koppelen je aan Peter Sagan. Want waarom zou het per se over vrouwen moeten gaan?
Nee, de kameraadschap is ook mooi.
Ja, zeker. Nou, of
mooier.
Nee, of homoseksualiteit is ook prima.
Zeker.
Homoseksualiteit, ik zeg gewoon... Nou ja, oké.
Nee, ik heb het over...
Ja, Tim, we weten heus wel dat jouw fiets geen zadel heeft.
Jonne.
Ja, zeker. Heb ik net gezien.
Dat was bij Ties Benoot. Bij Ties, dat hele tour. Maar dat is meer gewoon...
Anywho, Tomias Greven wint de voorspelbokaal. Ja.
Weer niet Dendimi.
Nee, Tomias Greven staat hier in het blauw.
Ja, met Dendimi. We moeten even gaan babbelen met de notaris. Want Dendimi, die heeft het vet vaak goed.
Nou, weet je wat?
Bij deze, als Dendimi hem nog een keer goed heeft...
Nee, want ik vind, dit is wel waar. Ik herinner me dit ook. Dus laten we over ons hart strijken. En Dendimi en Tomias Greven tot ex-equo voorspelbokaalwinnaar van deze aflevering uitroepen.
Okay,
kun je daarmee leven?
Ja, ze mogen allebei de groetjes doen.
Ze mogen allebei de groetjes doen.
Oeh, dat is wel extra werk voor mij.
De volgende voorspelbokaal gaat over de etappe van aankomende woensdag. Dat zou oorspronkelijk de etappe naar de Etna zijn, maar die is verhuisd naar morgen. Toch? Gaan ze morgen al over de Etna?
Ja, zeker. Ja.
Ze finishen morgen bovenop de Etna.
Ja. Niet in de krater.
Nou ja, dat,
iets
dat
daarvoor.
Is met dat weet je altijd nog niet bekend.
Ze moeten net remmen.
Maar ja, de finish is op het randje. Ja.
Dus dat een zo'n verzorger zo met zijn rand omhoog... om iedereen tegen terug te duwen.
Ja. Massasprint.
Massasprint naar het randje van de Etna. Inderdaad.
Het zou wel een heerlijk Giro zijn. Peak Giro zou dat zijn.
Goed. Nee, dus scherpe bocht. Vlak voor de krater.
Ja, dan krijg je toch nog die tour waarin Kruiswijk de laatste 2,5 weken in zijn eentje moet rijden. Waar jullie het over hadden. Wij hebben het wel over de etappe van woensdag naar Camigliatello Silano. Nooit van gehoord van die plek, maar het is een rit van 225 kilometer, zware heuvels. Van Mileto naar Camigliata Silano. De finale is een klim van 25 kilometer. En vervolgens een duikvlucht van 11,6 kilometer naar de meet. Heerlijk.
Waarom moet je dan lachen?
Ja, gewoon dat het waarschijnlijk weer ongeplaveid is. En,
door het weiland.
Putten, valkuilen, speren die naar je gegooid worden. Je
moet een schaap achterop nemen. Ja,
ja, precies. Dus, wie gaat hem winnen? Jonne, jij had hem de vorige keer goed, dus jij mag beginnen.
Dat is sympathiek van je. Ik ga voor Ciccone.
Hey, Madonna.
Ja.
Dat is leuk.
Zeker. Ik zag vandaag al wel wat tijd verliezen. Het schijnt dat hij in quarantaine heeft gezeten. Mm-hmm. Dus hij zal zielsgelukkig zijn dat hij er weer uit is.
Ja.
Maar hij is nu dus ook gewend om alleen te zijn.
Heeft hij corona gehad of heeft hij...
Ja, dat dacht ik.
Dat is meestal niet zo'n goede voorbereiding.
Nee, ja. Nou, ja. Ik weet eigenlijk niet of hij dat werk heeft gehad. Mm. Maar... ik denk, hij zal in ieder geval de ruimte krijgen als het een aanval etappe wordt. En ik denk dat het, als ik het zo zie, dat de aanvallers het wel gaan redden.
Oké. Okay. Nienke, wie moeten we voor jou opschrijven?
Ja, we hebben hier flink over gediscussieerd thuis.
Met alle 27 kinderen?
Ja, zeker. Nou, iedereen mocht zijn zegje doen. En nou ja, Kees kwam met... Sky. Ja. Nee, ik gooi hem gewoon op Thomas de Gent.
Oké.
Okay. TG.
Ja, ja, want die heeft toch zo'n vrije rol gekregen. Nou, hij zei op Sportza dat hij lekker in zijn vel zit. Hij laat zich nu al goed zien.
Ja, ik bedoel, is wel echt zo.
Was mijn tweede keus.
Ik denk, fuck it. Ik heb hem ooit geïnterviewd. Dat was echt, toen was hij nog niet zo spraakzaam. Dat was echt trek aan een dood paard. Oh, jongens. Maar goed.
Ja, dat heeft hij echt geleerd, hè? Om zeg maar interessant te zijn.
Ja, dat heeft even geduurd. Maar nou heb je hem ook, nou heb je ook wat.
Ja.
Want dat was echt 7 jaar geleden of zo. Toen was het nog...
En waar moest je hem voor interviewen?
Voor Soigneur.
Oh, leuk.
Toen nog een tijdschrift.
Heel mooi blad.
Ja, dus toen heb ik hem geïnterviewd over zijn winst op de Stelvio. Toen heb ik gewoon gezegd, vertel me gewoon van minuut tot minuut wat je daar dacht. En hoe je het je toen voelde en bij die bocht en zo. Ja. Want dat werkte wel.
Oh ja, daar kom je wel. Oh, ja. Dat, op zich zijn dat hele leuke interviews altijd, precies. Vind ik. Ja.
Dus, goed. Dus daarom de Gent.
Oké, okay. Leuk. Soigneur, mooi blad. Bestaat het eigenlijk nog?
Alleen online. Oh. En ze noemen wel eens Engelse uitgaven.
Mm. Ik kreeg gisteren een Bahamontes. Hebben jullie dat blad wel eens gelezen?
Ja, zeker, ja.
Oh, dat is ook zo leuk. Ja. Dat zo, wat ik zo leuk vind van dat soort... Soigneur had dat ook. Dat je echt het gevoel hebt, dit is echt gemaakt door mensen die ook wielrennen echt heel erg leuk vinden.
En die van mooi beeld houden.
Ja.
En dat is natuurlijk bij wielrennen, de woorden doen ertoe, maar het beeld is net zo belangrijk.
Ja, zo. Mooi gezegd. Tim?
Ja, ik dacht, waarom niet... Pello Bilbao.
Goeie.
Die heeft de Tour gereden. En eigenlijk vorig jaar volgens mij in de Giro won hij 2 ritten. Dus dat is een hele goede aanvaller. Maar in de Tour heeft hij echt weinig uitgefroten.
Ja.
Hij heeft misschien wat bewijsdrang. En zoals John al zei, dit is waarschijnlijk eentje voor de aanvallers. Ja, Nienke trouwens ook. Want anders, waarom zou je anders Thomas de Gent selecteren? Dus het is. Dus ik dacht, nou, misschien wel iets voor Pello Bilbao.
Leuk.
9e vandaag.
Oh, even goed.
Voor gedaan, bellen.
Even kijken, wie is bij Bahrein? Wie is Kopman?
Volgens mij Pello Bilbao. Maar nee,
is hij zelf Kopman?
Nee, wie is? Volgens mij hebben ze niet echt een heel duidelijke Kopman. Om heel eerlijk te zijn.
Even kijken hoor, ik zoek het op.
Nummer 31 is Arashiro.
Ah ja.
Het zal niet de Kopman zijn.
Ja, maar dat weet je niet. Je weet niet wat het plan is.
Het ziet eruit als een team wat een beetje bestaat uit aanvallers, toch?
Ja.
Dus daar gaan ze waarschijnlijk...
Het ziet eruit als een team dat heel goed is in de Etna.
Ja, dat denk ik ook.
Misschien Padoen is natuurlijk een talent, maar nog niet echt uitgekomen.
Nee,
en
Padoen is vast een talent, maar hij is ook al anderhalf jaar staat ook al stil, toch?
Ja, wel een beetje. En dan de Perns? Pernsteiner?
De Pernsteiner. Ja.
Maar ja, daar zou ik ook mijn kaart in op inzetten.
Nou, Pello Bilbao dan.
Leuk.
Ik sluit me aan bij het muzikale thema van Jonne. En ik ga voor Masnada.
Leuk. Wat is het muzikale thema?
Madonna? Sergio Mendes.
Wat?
Masquenada.
Masquenada.
Moet ik dit erin editen?
Ik ben echt volledig
blanco. Of laten we Nienke gewoon echt zwemmen?
Oké, laten we heel even luisteren naar Maskinada.
Die.
Moet ik altijd aan denken, maar was naar.
Weet je.
Anywho.
Oké. Okay. Dus.
Goed. Dit, Maskinada dus. Meedoen kan door een reactie achter te laten op de hashtag voorspelbokaalpost op de Roland Taarnpodcast.nl.
U luisterde naar de Roland Taarn, gepresenteerd door uw favoriete bankzitters Willem Dudok, Tim de Gier en mijzelf, Jonas Riesem. En vandaag speciale gast Nienke de Jong.
Je moet even, ja... Maar ook je eigen naam moet je ook even met wat meer schwung uitspreken.
Met trots.
Jonas Riesen.
Ik heb dus ooit een presentatiecursus gedaan. En dit is dus wat heel veel mensen doen. Die goed zijn in presenteren. Dat moet jij ook weten, Nienke. Die zijn vaak in staat om andere mensen heel goed een podium te bieden. Maar hebben heel veel moeite met het uitspreken van hun eigen naam. Dat ze daar dan een soort van gêne bij voelen. Terwijl het juist belangrijk is om je eigen naam met trots uit te spreken. Jonas Riesen, Willem Dudok, Tim de Gier. Doe dat gewoon.
Tim de Gier. Tim de Gier.
Ja, maar heel veel mensen vinden dat ontzettend ongemakkelijk.
Tim de
Ik roep de luisteraar op om nu, op dit moment, even je eigen naam even hardop uit te spreken. Gewoon als een zo'n mentaal momentje om de dag mee te beginnen.
Gregor van Mulbergen.
Ja, precies.
De Dimi.
Ja.
Do. Ja, oké.
Nee, kom op dan.
Doe dan. Jongen.
Nee, ja, flikker net op, joh. Veel dank aan onze sponsoren. Scorito en Canyon. Hashtag fiets van de show. En aan de vrienden van de show. Bijvoorbeeld Thomas Herngreen. Bart Rijmakers. Kenneth Alting. Anne Wiersma. Steef Burkhouts.
Maar ook.
En ook. Mag ik deze nog uitspreken? Ja. Willem?
Ja,
chapeau.
Als je het op deze manier doet.
Kiwi Jonker. Ja. Ga je gewoon fruitsoorten nu als naam? Ja,
de inspiratie was op.
Franke Schaap, de Timmer.
Stond eerst Zespri.
Wat overigens echt lekkere kiwi's
zijn. Is een kiwi.
Echt een aanrader. Tim, en ook? Wie nog meer?
De Timmer.
De Timmer.
Ja, denk je? De Timmer. Franke Schaap. Bart van den Berg en Robin van Eijk.
Ja, mooi hè.
Maar het zijn inmiddels 554 vrienden van de show. En daar ben ik wel blij mee. Want vorige keer, toen waren ineens, kwamen er heel veel vrienden van de show bij. Na de 500, nadat jullie samen een aflevering hadden gedaan.
Het hek is van de Dam.
Ja, met hek is van de Dam. Dus 554 vrienden, dat gaat echt lekker.
Is dit een verwijzing naar Franka Schaap?
Franka Schaap is van de Dam.
Ja, Franka Schaap, die is net genoemd. Ja.
Het hek is van de Dam en Franke Schaap is binnen.
Ja.
Nee, als Franke Schaap over de Dam is, volgen de meer.
Ja. Oh ja, dat was hem. Jonne, je zat er dichtbij.
Ja.
Met inmiddels 554 vrienden van de show kunnen we niet meer spreken van de kopgroep, maar van de peloton. En jij als niet-vriend bevindt je dus feitelijk in de groepetto. Wil je dus niet eindigen als Kenny van Humble in de Alpen? Is die al binnen? Dan kun je beter snel even bijtrappen. Want voor een paar eurotjes per maand rijd je lekker beschut. En maak je het ons steeds makkelijker om vaak mooie shows te maken. Nou, als dat geen aanbeveling is. Zoals deze, met Nienke.
Ja.
Blij dat je er was. Was het zoals altijd?
Ach, het is altijd fijn om bij jullie te zijn, jongens.
Kom je volgend jaar weer terug? Mogen we je contractverlenging aanbieden?
Nou, als jullie mij willen hebben, dan ben ik er natuurlijk sowieso.
Okay. Mogen wij dan ook een keer in jouw podcast?
Ja.
Ik ken iemand die.
Nou,
wij zijn alle
graag.
Drie hele, nou ja... redelijke vader.
Nee, maar echt, het lijkt me fantastisch. Doen we een crossover met Ik ken iemand die en dan... Nee.
Wielrennen kijken met kleuters.
Heel leuk. Ja. De Paw Patrol special.
Ja. Ja, bij mij kijkt ze nog geen Paw Patrol. Dat is toch... Hoe oud moet je daarvoor zijn? Een kind?
Nou ja, Aab is 2,5. Die is jonger dan die van jou.
Jules zit ook al wel Paw Patrol.
Ja. Ah, oké, 2,5. Ja.
Het is vaak een kwestie van aanbieden.
Ja, inderdaad. Ik bied er alleen maar koers aan.
En zomergasten.
En zomergasten, ja. Koers, zomergasten en tegenlicht. De Rode Lantaarn wordt verder mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media en Het is Koers.nl, de wielerblog van Nederland en Vlaanderen. Wij danken hen voor de steun op vele fronten en in het bijzonder Bastiaan Gaillard, Maarten Visser, Leon Geuyen en notaris Bas van Eijk. Tevens gediplomeerd brandweerman te Made En we blijven zo hopen op nieuws uit Maden, Willem.
Ja, we zijn de enige niet. Ik heb ook dus nog steeds familie in Maden. En waaronder neef Niels. Dat is mijn neef.
Ja, ja. En, of heet hij zo?
Ja, en die houdt me dus nu tegenwoordig op de hoogte als hij iets hoort. Dus die appte zaterdagochtend vol enthousiasme. Ik hoor net de brandweer uit Maden uitrukken. Dus ik helemaal blij, want dat betekent dat we gered zijn voor de zondagavond. Dus ik Bas appen. Hey Bas, zit je in de brandweerwagen? Want ik hoor net dat jullie zijn uitgerukt. Toen appte Bas, nee, dat is de hoogwerker uit Oosterhout. Want ja.
Wat is dat? Sorry, wat bedoel je daarmee?
Nou, we hadden
de hoogwerker?
Eerder, ja. Dus,
een hoogwerker rijdt ook met de sirene.
Ja, dus je hebt een bepaald type brandweerwagen. Dus de hoogwerker, voor als er bijvoorbeeld brand is in een flat. Dan is het handig om een hoogwerker te hebben, zodat je kunt blussen op hoogte.
Als er een poes in de boom zit.
Ja, of een poes in de boom. Maar het Maatse korps heeft geen hoogwerker. Daar hebben we al eens eerder schande van gesproken. Maar het blijkt dus opnieuw dat heel pijnlijk is. Want deze uitdrukking is dus overgenomen door de gemeente Oosterhout. Dus de Oosterhout kwam op Maatse grondgebied om de hoogwerker...
Extra pijnlijk. Op Maatse grondgebied.
Ja, op Maatse grondgebied.
Dat is wel een slap in de face, hoor.
Ja, dus ik appte dus Niels terug van... Ja, het is de hoogwerker uit Oosterhout. Dus Maatse is nog steeds niet uitgerukt. En toen heeft hij aangeboden om met een emmertje benzine het natuurpark in te lopen.
Maar Willem, ik
als
ben...
een echte NSB'er.
Ik ben al lang bij dat er niet die honden uit Drimmelen zijn. Want dat had ik echt wel erg gevonden.
Nee, uit Den Hout. De echte honden komen in Den Hout.
Als er iemand is die het spreekbeurtpakket heeft gebruikt, dat zou ik ook wel erg leuk vinden om te horen.
Ja, ja, dat zou ik ook schitterend vinden.
Zeker.
Wil je reageren op deze Rode Lantaarn? Dat kan via vele wegen. Je kunt ons sowieso vinden op Facebook en Twitter. Maar je mag ons ook altijd mailen naar groetjes@deroodelantaarnpodcast.nl. Blijven veel mailtjes op binnenstromen. Dat is heel erg leuk. We vinden het ook leuk als je eens een reviewtje wil achterlaten op iTunes. Omdat we dat zelf leuk vinden om te lezen. Maar ook omdat het anderen helpt om de show te vinden. Hebben er nog eentje? Jonne?
Zeker. Van Freek, 1983, geschreven op dinsdag. Nominaties 5 sterren. Uiteraard 5 sterren voor de leukste podcast van dit moment. De Willem-podcast is interessant, maar mag nog niet in de schaduw staan van de drie mannen. Veel leuke grappen en mooie nieuwe wielerinzichten maken me iedere keer weer blij. Zeker als ook Bram Tankink mag aanschuiven om wat grappen te maken. Uiteraard heb ik jullie genomineerd als leukste sportpodcast. Maar waarom zijn jullie niet genomineerd tot beste host? Nu heb ik Bernard Happelburg moeten kiezen.
Wie? Bernard Happelburg.
Grenzenloos geil.
Hammelburg heet hij toch, Bernard?
Van BNR, toch?
Ja. Er staat hier Happel... Ja, volgens mij kun je alleen maar mensen van BNR nomineren, toch?
Oude, is dat niet een oude Duitsland-correspondent? Kijk jou even aan, Tim, met jouw Duitsland-links en journalistieke verleden.
Nee, ja.
Zegt je niks, nee, Bernard Happelburg?
Jawel, jawel. Ja.
Ernst Happelburg.
Nee, Bernard Hammelburg.
Kein Gelul, fietsen.
Ja, daar is hij bekend.
Maar de vraag is natuurlijk, waarom zijn wij niet genomineerd tot beste host? Maar ja, nou zitten wij zijn ook een beetje soort half host en half onze eigen gasten. Dat is ook een beetje het probleem.
Ja. Want?
Nou ja, is niet één van ons echt de presentator van deze podcast.
Het zijn we toch met z'n drieën?
Als we ooit een zomergasten te gast zijn, dan zitten we daar gewoon met z'n drieën boven de caravan.
Oh, weet je wat ik echt geweldig zou vinden? Als wij net als Nick en Simon bij The Voice met z'n drieën een stoeltje mogen. Dat lijkt me echt...
Sowieso lijkt me dat prachtig.
Oh, de Rode Lantaarn is gedraaid.
Ja. En dan nooit draaien. Ja, ik vond het weer kut. Ik vond het weer helemaal niks.
En ik heb ook helemaal geen zin om je te coachen.
Ja, dat we ook na de eerste ronde klaar zijn. Oh, lekker.
Ze zijn er niet de komende 6 weken. Want ze hebben niemand tot de coachen.
Een paar ton in de zak, maar gewoon, ja, het was 2 weken iets.
Er staat niks tussen. Er staat gewoon niks tussen.
Weinig talent. Echt goed.
Ja,
echt goed.
Prima verdienmodel.
Enfin, wij zijn er woensdag weer. A bientôt, jongens.
A bientôt.
A bientôt.
A bientôt. I wish I could be in the south of France. South of France. In the south of France, sitting right next to you.
Oké, ik doe jouw intro wel gewoon goed. Nee. Op jouw manier. Onze biologische klok kreeg vandaag een harde reset richting het einde van de lente. Zo kom ik keer als Willem doen.
Ja, dit was echt spot on. Ja, echt spot on.
Ik dacht, als ik mijn ogen dicht had, dan
ja,
had ik echt...
Zeker.
Dat was net Willem, toch?
Soort, ja.
De Fausto must nada.
Dat ik een rups in de sla vond.
Ja.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.